Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 118 van de Volksjury.
Wij zijn Lady Gaga en Beyoncé.
Het zal wel zijn. Wie zit jij? Wie ben ik?
Ja, daar was direct discussie over, maar ik vind dat vrij duidelijk.
Is dat?
Ja, jij bent Beyoncé.
Dank u. Ik wou het zelf niet claimen, maar...
Dus dat is... Eendert welke andere naam tegenover Beyoncé staat, ben ik.
Ah ja, oké. Maar als jij daar oké mee bent...
Oh, dat is gewoon wie wij zijn. Dat is hoe wij, dat is wat onze band is.
Jij moet alles maar slikken wat dat ik u opdring, uiteraard. Hè.
Dat is hoe dat wij werken. Kijk. Moest daar twijfel over bestaan.
Maar leg eens uit hoe we...
Ja, ik ga even uitleggen hoe we hierbij komen. Uiteraard zijn wij niet Lady Gaga en Beyoncé.
Helaas.
Sorry. Maar een van onze luisteraars was naar een aflevering van ons aan het luisteren. En er was een kleine glitch in diens Spotify. En in plaats... Dus onze titel van onze aflevering kwam erop. Maar als artiest kwam er in plaats van de Volksjury Lady Gaga en Beyoncé. Not bad.
Nee, not absoluut niet. Het had dus veel erger kunnen zijn.
En ook love in muzieksmaak. Ik ben blij dat we ook daar een soort van...
Volgens mij was het dan Telefoon of zo.
Dat is de enige hit. Dat was de enige mogelijkheid.
Goed, ja. Nee. Ik ben blij met Beyoncé.
En... Dat mysterie is dan ook weer uit de wereld geholpen.
Hoe is het?
Goed. Ja, even weg geweest.
Zeg eens.
Ja, naar Italië geweest met Lucky.
Even er tussenuit weer.
Even was leuk. Eerst naar Milaan en dan naar Lago Maggiore. Oh. Op het vliegtuig dan beseft dat er een schrijfhout stond in onze, in onze aflevering. Echt waar. Dus dat is de reden. Ik post altijd live. Elke keer als jullie een aflevering live zien gaan, dan is dat wij dat dan samen live posten. En ik doe dat met een reden, omdat ik dan heel geconcentreerd nog eens alles kan nakijken. En nu moest ik hem voorplannen, want ik had een vlucht te nemen. En toen besefte ik dat ik hem voorgepland had met een fout. En ik kon er niks aan doen.
Maar kijk, gelukkig was ik er nog. En ik heb supersnel die fout aangepast. En echt niemand heeft dat gezien.
Nee, maar 300 mensen op Instagram. Maar het was leuk, aanrader. Lago Maggiore was heel tof. Zo meer waarin je kan zwemmen. En dat heb ik dan ook gedaan. Veel pasta, elke dag pasta gegeten.
Oh. Ja moet,
dat soort
dingen.
Je bent in Italië, wat moet je
de
doen?
De classics.
Ja, gewoon classic. Okay. Dus was goed. Dus ik kwam super uitgerust terug thuis. En dan direct verpest en naar Pukkelpop gegaan met u.
Ja, dat was heftig, hè, Pukkelpop. Ik ben dit jaar sinds lang nog eens combi geweest.
Ook, echt, die meid.
Ook dankzij mijn werk kon ik combi gaan. En mijn baas zo, ja, jij gaat dan zondag ook? En ik zo, ik wist al dat het een hele uitdaging ging worden. Maar ik heb mij echt super hard geamuseerd. Ik heb de boiler opnieuw ontdekt dit jaar. Was ik al in jaren niet meer geweest, de boiler.
Ik was daar even kwijt en dan in de vroeg ik waar ze was. En zij zegt, ik ben links boiler. En ik dacht, wat ben jij, 16?
Ja, maar zo voelde ik mij, want zaterdag was het zo drum and bass dag of zo. En ik voelde me echt terug voor de mensen die het kennen in de MOD in Hasselt. Maar ook zo van die drum and bass feestjes.
Ik ben zo aan het knikken, maar ik heb geen totaal idee.
Mensen van Hasselt, die weten dat wel, RIP MOD. Daar is mijn rugzakjes zo stonden. Dat waren mijn allereerste feestjes, als het ware.
Dat concept hadden wij in Brussel ook wel eens. Hè?
Ja, de rugzakjes.
De rugzakjes, dat was wel een blijven.
Ja. En dan zaterdag overleefd en dan zondag terug naar daar. En dan om 7 uur...
was de pijp uit.
Als 32-jarige toch beslist van... Mijn enkel begint pijn te doen. Ik ben te hard gegaan in die boiler. Het is tijd om naar huis te gaan. Maar ik heb me echt goed geamuseerd. Het was mooi weer. Ik wou zeggen, ik heb lekker gegeten, maar dat is totaal niet waar.
Jawel, we hebben toch frietjes met curryworst gegeten?
Ja, super lekker.
Ik vind dat wel.
Voor zo'n keer op een festival. Ja. Ik was ook echt kapot. Weer al, ja.
Ja, ik heb de Boma-versie gedaan, want ik ben vrijdag en zaterdag geweest. En we zijn op hotel blijven slapen.
Maar ja, tuurlijk.
Maar wel een mega find. Dus dit is niet gesponsord, maar oprecht... Ja, je gaat wel echt nu al moeten reserveren als je er, denk ik, volgend jaar wilt slapen. Wij hadden blijkbaar per toeval 3 weken geleden was er net een kamer vrijgekomen. Mm. Het heet Maison Stout. Goeie naam. Het is echt zo'n villa kakelbond op 20 minuutjes wandelen van het festivalterrein.
Oh, goed.
B&B-vibes, mega gewoon bijt, goed behandeld geweest. Top ervaring. Oh, dat was heel leuk. En ik was dus een beetje meer uitgerust dan.
Ja, inderdaad. Ik heb Hotel Mama gedaan.
Oh, heb je er een boekinglink van?
Ja, dat gaat volgend jaar ook meteen vol zitten. Sowieso. Dat was ook wel leuk om nog eens bij mijn ouders te zijn. En voor de rest?
Ja, ik wil nog weten, wat is het beste dat je hebt gezien?
Oh, Billie Eilish was natuurlijk goed. Veel drum and bass. ik moet zeggen, ik was daar wel meer voor sfeer en gezelligheid dan muziek dit jaar.
Dat is een eerlijk antwoord. Ja, dat staat hier bij mij als mijn nummer 1.
Ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat ook tegen u gezegd. Als ik de plaat opzet, dan vind ik dat wel goede muziek. Maar ik voel er verder niet zo heel veel bij. Maar... op het concert zelf dacht ik, nu komt het wel binnen. Mm-hmm. Dus dat vond ik echt wel een goed concert.
Ja, zalig. Ja, niet Lucas.
Jij echt aan het schreeuwen. Lucas, ja. Nee. Ook goed op staan dansen.
Ik heb ook eerst Boy Genius en dan... Ja, dus Lucas heeft ook gedraaid op Pukkelpop. Ik ben super trots op hem. Maar ja, de 3 dames van Boy Genius hebben mij wel echt omver geblazen. Ik heb geschreeuwd en gebleid ook.
Ja, tuurlijk. Terecht.
Kan.
Ik.
Kan zomaar. Ja. Voilà. Verder heb ik een super serieuze vraag voor u. Oh. Hoe zit het met uw TikTok en word jij overspoeld door Bama Rush filmpjes?
Bama Rush?
Nee, oké. You're not on that side of TikTok. Oké, dus ik weet niet waarom ze mij getarget hebben. Ik voel mij een beetje in een hoek gedreven. Maar in de Verenigde Staten kun je als jonge vrouw bij een sorority gaan.
En ik denk dat ik er wel 2 filmpjes van heb gezien. Continue.
De week voor of het academiejaar begint, heb je Bama Rush. En dus je meldt je dan als meisje aan van ik wil bij een van die sororities. En dat is een hele week lang moet je bij al die huizen langsgaan en opdrachten doen. En uiteindelijk moet je hopen dat je wordt gekozen voor zo'n huis. En dus nu sinds TikTok er is, kun je dat allemaal zo volgen op TikTok. En die zitten allemaal op mijn For You-page uit te leggen welke outfits ze aan hebben en wat ze gaan doen.
Ik heb wel zo 2 filmpjes zien passeren van die sororities, van meisjes die dan zo'n hele act doen.
Ja, maar dat is dus ook allemaal Bama Rush. Elke dag is er een ander thema en dan maken die van die TikTok-filmpjes daarvan. Maar ja, dat zit op mijn For You-page. Ik ben helemaal obsessed nu. Mega secte vibes.
Ja, absoluut.
En toen had ik gezien dat er dus een Amerikaans documentaire over gemaakt is. En die staat op streams. Dus dit ga ik ik ga die vanavond kijken. Bama Rush.
Ah, Bama Rush ook gewoon.
I will report back. Maar het is zo, over... Ja, dat is echt een secte, hè, jongens?
ja.
Maar dus, ik weet niet of er nog mensen op die kant van TikTok zitten. Laat het mij weten.
Ik ben er zo in af... Allee, ik heb een klein smaakje gehad.
En dan zo, nee.
Ik heb waarschijnlijk niks geliked of zo. En dan TikTok, dit is het niet voor...
Maar ik like die TikToks ook niet, maar ik blijf wel mesmerized.
Ja, dan snap ik.
Maar dat is echt een concept dat wij niet kennen. Want dus het einde, de laatste dag, moeten die dan echt rushen, lopen naar dat huis waar dat die dan zijn toegelaten. En heel raar. Maar dus ik ga de documentaire kijken, dat gaat mij sowieso veel bijbrengen.
Ja.
I will report back.
Oké, goed.
Heb je een tip?
Ik wou eerst nog een update over Joost.
Oh, ja, sorry.
Ik heb nog een paar losse flodders waar ik het over moet hebben eerst.
Ik wil wel ook even zeggen, voor je over Joost begint, ik ben echt super pissed op hem en hij is momenteel bij mij persona non grata.
Ik snap het.
Ja, bij mij jullie gaan direct begrijpen waarom.
Dus, vorige week of 2 weken, ik weet het zelfs al niet meer, weer geen Joost komen opdagen. En Zo, ik heb het op mijn socials gedeeld, dus mensen die mij daarop volgen hebben het allemaal kunnen volgen.
Sorry, ik ben ook echt super judgmental aan het kijken, maar ik ben zo kwaad op die man.
En dan wij zo, ja... Allee, bedoel, wij hebben het, ik heb de vorige aflevering verteld dat we een GPS-bandje hadden. Ja, niet nodig om te weten waar die jongen vastzit. Mm-hmm. Dus wij, bij de buren daar rechtstreeks, daar door het zolderraam gekropen, het dak op. Maar dat is ook zo gênant om telkens bij die buren te moeten gaan aanbellen en te zeggen van, hey, we denken dat onze kat bij jullie vastzit.
Weet je wat wel heel goed is? Je bent wel vrij zeker dat dat geen seriemoordenaars of zo zijn. Of dat die rare hobby's hebben.
Ik heb superlieve buren.
Ja, echt. Want je komt daar altijd binnen en je ziet... Allee,
ja.
Als die ooit iets verkeerd doen, kun je echt zeggen... Ik had niks door, want ik ben er binnen geweest. En die zijn super hulpvol.
Inderdaad. En ja, bon, dan wilden we het eerst met ons tweeën doen. We waren al een ladder bij de buren, bij andere buren gaan halen. Dan 2 uur zitten sukkelen. En dan zo zat ik op dat koerke... Allee, op dat muurtje. En dat is niet zo hoog, maar je moet die ladder dan pakken, over de muur trekken en beneden weer neerzetten. Toch een lichte paniekaanval gekregen. Ja. Ik stond, nee, dit wordt hem niet. Ik kruip terug naar beneden en hebben we nog een andere buurman moeten inschakelen die tot nu toe Joost er al altijd heeft uitgehaald. En wij voelden ons daar zo bezwaard bij, van dat altijd te moeten vragen. En Jonathan zo, ja, het is toch maar gewoon een muurke overkruipen. Maar voor mij is dat echt zo uw lever riskeren, als het ware. Dus bon, Joost daar weer uit. Wij woensdag ons boek mm-hmm. aan het opnemen voor...
Oh ja, jullie weten dat nog niet trouwens. Even een spoiler.
ik zeg het maar gewoon. We zijn dus ons boek aan het
inlezen. Het tweede boek komt ook op audioboek ergens in september.
Ja, voilà. En voor de, voilà. Even kort.
Lijkt zo of Joost is ontsnapt om dit te kunnen zeggen. Ja.
En voordat ik vertrok, waren Aniek en ik zoal van... Hadden we weer al even niet gezien, een paar uur. Maar bon, we zien wel, we zien wel... We zijn dat boek aan het inlezen en ik kreeg opeens bericht dat Joost opnieuw gered is geweest. Nu, ondertussen, want dat huis waar dat hij dan vastzit op die koer, dat is onbewoond. Ze zijn dat aan het renoveren, zodat het later opnieuw verkocht zou kunnen worden. Nu heeft Aniek gelukkig via de buurman waar dat we door het zolderraam gekropen zijn, eindelijk de nummer kunnen krijgen van de man die dat wil verkopen. Dus wij zo een heel raar berichtje, want wij hadden er dan ondertussen... Allee, je zei al... 10 keer zijn we, ik overdrijf, maar het zal bijna 10 keer zijn.
Jawel, ja.
In die koer gekropen. En ja, dat is super raar om in iemand anders zijn tuin te kruipen zonder dat hij daar weet van heeft. Wij zo, hey Karim, mogen we, allez, onze kat zit altijd vast in uw koer. Kunnen we eens bellen of dat we daar iets kunnen zetten of zo. En die man was super behulpzaam. Die zei, kom maar gewoon af, ik ben er vanavond. En al een chance, want die is niet van hier. En dan zei hij van, ja, zet hier maar een stoel of een tafel neer. En dan gaan we binnenkort die koor gaan we binnenkort aanpakken. En dan zal ik er zeker ook wel wat meubels zetten, zodat die jongen terug omhoog kan. Maar dat is echt... Ik was echt kwaad. Ik was die maandag, hè, dus de eerste keer waar ik over vertel, al super pist. Op Joost, want nu is het gewoon niet meer om te lachen. Die eerste 2 keer denk je van, wat een sukkelaar dat hij daarin valt. En nu denk je, want je doet dat gewoon expres. Jij weet dat we je komen halen. En ja, je doet dat...
Ik verdenk hem echt van toxisch gedrag. Deze is toxic masculinity. Ik word er nerveus
echt
van.
Waar. En nu staat er dus een tafeltje. En eergisterochtend, denk ik, was het ook zo pas 9:30 eer dat meneer naar binnen kwam. Dus ik was ook al die tijd al van... Ja, die zit daar weer binnen. Want normaal, het is etenstijd om 8:00. Die staan daar onmiddellijk. Dus ik denk dat het geholpen heeft dat er nu een tafeltje staat. Dat hem eruit kan. Mm-hmm. We gaan zien. To be continued.
Ja, nee, ik bedoel, dan zetten we hem voor adoptie, hè? Nee, dat is niet waar.
Nee. Het is een probleemkind soms, maar wel een heel lief probleemkind, dus...
Ja, ik heb het er heel moeilijk mee.
Maar hij heeft wel snoepjes van u
gekregen. Ik wou juist zeggen, maar ik ben zo'n pussy, want ik heb hem daar straks al snoepjes gegeven.
Bon. Dus dat. En dan zijn we ook naar Parijs geweest.
Ja.
Jij naar Milaan, ik naar Parijs. En ik had Aniek tickets cadeau gedaan voor Ellie Wong, de stand-up comedienne uit Amerika en wij zijn super diehard fan. Ik heb hier al nogal eens over gesproken mm-hmm. dat alle shows op Netflix staan. Dus ik dacht, ja, dat is wel een leuk cadeau voor Annika haar verjaardag, ook een beetje voor mij. En dan zijn we nog 2 dagen naar Parijs geweest.
Dat zijn de beste cadeaus. Hè. Kijk wat ik voor jou heb gekocht, wat ik ook heel graag wil doen, maar het is voor jou.
Het was vooral voor Aniek, maar ik heb er ook heel erg van wink-wink genoten. Nee, dus dat was ook leuk om er even tussenuit te zijn. En dan heb ik toch nog een speciaal hoogtepunt van de voorbije week.
Oké. Okay.
Want ik was naar de Pride gegaan.
Mm-hmm.
Superleuk. En die stoet komt voorbij. Ik weet eigenlijk niet of ik u dit al gezegd heb.
Nee, dit is het enige verhaal, want bij alle andere verhalen moet ik doen alsof ik van niks weet. Maar nu weet ik echt van niks.
Oké. En dus die stoet komt voorbij. En op een van de wagens staan de drag queens. En uit het niets wijzen die naar mij en roepen die... De volksjury!
Nee, nee, niet! Ja. Er zijn drag queens die ons kennen!
Ja, ja, absoluut. En dan zijn er zo wat hartjes uitgewisseld. Gen Z hartjes, maar ik kan dat niet, dus ik heb gewoon hartjes gedaan.
En weet je welke drag queens het zijn?
Ze waren reclame aan het maken, dus dat doe ik nu ook even dan, voor Priscilla... Dat is een show binnenkort in Antwerpen. Ja, hier. Priscilla, drag queen Antwerpen. Queen of the Desert in de Arenberg binnenkort. Gaan we naartoe dan?
Ja, gaan we. Wat leuk! Ja. Oh my god, er is een drag queen die weet wie wij zijn.
Twee.
Ja, mijn dag kan niet meer stuk.
Dat is goed, hè? Dus ik was ook echt super blij. Ik had echt totaal niet verwacht. Ja. Maar echt, mijn hart was gevuld. Dus dank u om wild naar mij te wijzen en... te roepen naar mij.
Ja, heel leuk.
Was heel leuk.
Dat sluit naadloos aan bij... Heb je de najaarsprogrammatie van VTM gezien?
Jazeker, jazeker.
Waar dat dus bekende Vlamingen als drag queen gaan optreden en je moet raden wie het is.
Ja, echt.
Ik weet niet, is dit al opgenomen? Zo niet. Silke en ik zitten zeer graag in de jury. Wij kunnen zeer goed speuren. Wij bewijzen dit al meer dan 5 jaar. En drag is ons leven.
Ja. Ja, echt.
Ja, kijk ik heel erg naar uit. Dat was echt dat programma sprong er echt enorm.
Ja, amai, maar ik vind het super cool dat dat op VTM kan, dat ze dat gaan doen. En dan heb ik ook nog die ochtend van de Pride. Was er ook een... Annick zit in een koor, in een queer choir. En er was een...
Wow, dat heb jij vlot gezegd.
Ik heb dit al 100 keer gezegd, een queer choir. Ze werden gevraagd om... een paar liedjes te komen zingen in een misviering. Dus in Brussel wordt dat al vaak gedaan, de ochtend van de Pride zelf, dat er een misviering wordt georganiseerd voor mensen die queer zijn en naar de kerk willen gaan. Hè.
Een katholieke...
Ja. Iedereen was welkom. Okay. Was daar. En dat is georganiseerd door Hallelu Antwerp. Mm-hmm. Dus voor diegenen die willen... Op Instagram, daar vind je al informatie. En dat was zeer aangrijpend. Ik heb echt die dag van de Pride alle emoties meegemaakt. Want ik ben niet iemand die religieus is of zo. Maar het was voor mij de eerste keer dat ik mij zo echt welkom voelde in een kerk of zo. Dus dat was wel heel erg. Ik heb echt geweend. Ik denk dat iedereen geweend heeft. Er waren ook getuigenissen van mensen die echt wel traumatische ervaringen hebben meegemaakt vanwege religieuze elementen. Dus voor iedereen die daar naar zoekt of om die aansluiting zoekt, kan ik Hallelu Antwerp aanbevelen om je daarbij aan te sluiten. En dan kun je gelijkgezinde vinden, als het ware. Dus dat was wel echt een heel mooi moment. En ook fijn dat dat gewoon gelukt is om voor de eerste keer zo'n misviering te organiseren.
Ja, heel cool. Want dat is altijd zo... Dat is mijn allergische reactie als het over de kerk gaat, is natuurlijk hun onverdraagzaamheid. Terwijl we allemaal weten, jongens, dat God heeft deze wereld geschapen en dat zou hij niet doen als hij een hetero man was. Die zou er anders hebben uitgezien, die wereld. Dat is het enige wat ik wil meegeven.
En dat was ook zo bij Pride. We liepen dan naar huis daarna en... Het was zo fijn in de stad, want iedereen was gewoon zichzelf en zo van, waarom kan het niet gewoon altijd zo zijn? We vonden ons super veilig ook gewoon om over straat te wandelen en iedereen in al zijn kleuren en pracht en praal. En ja, het was super fijn en dan zo op het einde van de dag toch nog zo gecatcalled geweest. En ik zo, meen je dit? Ja, inderdaad. En ik heb hem het eens goed gezegd en die was super, super gechoqueerd.
Maar dat is het beste wat je kunt doen, hè?
Die zo, wat? Ik zo, ja, wat jij? Wat was dat?
Toen mij eraan denken, Lucas stuurde mij vorige week, of deze week, in ieder geval, hij was zijn grootvader gaan bezoeken in het rusthuis en hij zo, je gaat nooit geloven wat er is gebeurd, maar ik ben gecatcalled in het rusthuis.
What?
Door een bejaarde bewoonster. Hij kwam toen met zijn moto en hij stapte af en hij zette zijn helm af en die vrouw floot naar hem. En ik zo, voilà, nu weet je hoe dat is. Maar hij was not mad about it.
Nee, dat zou ik ook niet zijn.
Maar
Russen...
er zijn twee vrouwen, eentje in de rolstoel en de andere was aan het voortduwen. En zo op
kijk,
en
die vrouwen
gun
ik het dan. Kijk hoe. Voilà, dat waren alle losse vlodders die ik moest vertellen.
Goed, ja, heel goed.
Dus ik heb echt wel een paar leuke
weken gehad
ja. Inderdaad. Ik heb inderdaad 2 tips.
Oh, ik ook.
Ja. 2 tips. De eerste is op Netflix The Deepest Breath. Mm-hmm. Oh, we hebben dat gezien. We waren er echt niet goed van. Dus dat vertelt het verhaal van een vrouw die duikt, maar zonder duikfles. Hoe noemt het? Freediving.
Ja,
freediving.
Ja.
En het vertelt eigenlijk echt een heel verhaal van haar carrière en alles wat dat ze wil doen. Maar er zit natuurlijk ook een dramatisch verhaal aan. Ja, wij waren echt niet goed daarvan.
Ja, er zijn een paar dingen dat ik niet begrijp. En diepzeeduiken is er daar eentje van.
Maar vooral freediven. Ja, dat is echt insane. Dat is echt insane. Dus ga het kijken. Supergoed. En dan hadden we het vorige week, of vorige aflevering, over het woord internetten.
Mm-hmm.
En blijkbaar, ik denk een paar dagen nadat we de aflevering hadden opgenomen, ben ik internetten de podcast gekomen. En ze zitten ook bij Dag en Nacht, ja. Toevallig. En dat zijn Marie Kuipers, Samia Hafsaoui en Timo Harmelink. En die bespreken eigenlijk wekelijks het beste en het slechtste van het internet.
Okay.
Dus die doen wel nog aan internetten. En Samia kun je trouwens ook kennen van... Kende ik toch al via TikTok, omdat zij degene is die zo Amerika... Zo Amerikaanse series en films, als er dan zo Nederlands in gesproken wordt, dat zo super slecht is. En zij doet dat op een hele grappige manier, wijst ze daarop van, jongens, dit is niet goed.
Zoals de laatste film in Oppenheimer.
Oh. Oh my god. Dus het is wel, als je zo eens niet op de hoogte bent van een feud op het internet,
daar
dan bij internetten moet je zijn.
Oké. Okay. Ik heb 2 podcasttips. Eentje is een tip die eigenlijk al 100 keer via jullie tot bij ons is gekomen. Dus ik heb er mij aan gewaagd. Scamanda.
Mm. Aniek, zieke fan van de podcast. Die was helemaal weg. Jij minder.
Jawel, maar het ding is... Ik had eerst die Believe in Magic geluisterd. Mm-hmm. En zonder te veel te willen spoilen, waren dat je daar nog... 2 kanten aan een verhaal hebt, is het bij Scamanda, er is geen uitleg aan te geven.
Mm.
Dus je hebt echt zeer slechte mensen op deze planeet. En dat vind ik, dat is wel altijd confronterend of zo.
Ja, dat snap ik. Maar was het een goede podcast?
De podcast was heel goed. Ik heb ook voor het eerst, omdat jij me dat eens hebt gezegd, aan het zwembad in plaats van een boek te lezen, een keer eens een podcastaflevering geluisterd. En dat was
toch leuk?
Heel leuk. Ja, dus ik heb deze echt gebinged aan het zwembad.
Oké. Ja, ik heb hem... Ja, maar ik ben dan zo, dat verschijnt dan overal en dan zo...
Ja, jij doet dat altijd, hè?
Ik wacht daar nog even mee. Maar wat ik ook heb, is tegenwoordig is het allemaal scam. En ik ben een beetje verzadigd ook.
Met de scams.
Met de scams.
Snap ik.
Dus er mag weer iets nieuws, true crime.
Ja, kunnen er...
Want de maffia boeit mij dan ook niet, of zo.
Nee. Ik zou heel graag... dat is niet waar. Maar iets wat mij fascineert de laatste tijd, is zo de metaverse en zo crime in the metaverse.
Ah, interessant. Ah, wel, daar is ook naar luisteren.
Zo... Worden er mensen vermoord in de... Wordt uw avatar vermoord in de metaverse? En wat doet je dan?
Ik zou luisteren.
Wil ik weten.
Oké.
Dat soort dingen.
Voilà. Nog een tip.
Ja, This and Tell. Iets totaal anders. Ik weet, jij hebt sowieso Even the Rich hier al eens getipt.
Mm-hmm.
En het is een beetje hetzelfde, maar dan ook weer niet. Het zijn... elke aflevering gaat over een celebrity fight, ruzie. Zo van 2 mensen waarvan je denkt, juist, die zijn kwaad op elkaar, maar hoe zat dat weer juist? Ik ga het vanzelfsprekende voorbeeld van Hailey Bieber en Selena Gomez aanhalen. Die zit erin. Maar ook Azealia Banks en Grimes. Was ik ook totaal vergeten dat die ruzie hebben gemaakt. Hilarisch. Gewoon echt, ja, supersterren doen hele rare dingen. Ik ken ze ook niet allemaal. Ik denk dat er heel veel zo Amerikaanse ook realitysterren bij zitten.
Ja, ja, ja.
Maar zo degene die dat mij interesseren, die luister ik wel en zijn heel 2 aangename stemmen die heel leuk kunnen vertellen.
Oké, goed.
Dus ik kan nu wel alles vertellen over de ruzie tussen Justin Bieber, Selena Gomez en Hailey Bieber.
Oké, ik heb daar al via TikTok uiteraard wat van meegekregen. Ja, maar als ik echt een deep dive
als
wil...
Als je even diep wilt gaan, fijn.
Ja,
oké.
Goed. Sponsor.
Sponsor.
Misschien moeten we daar zo'n jingle van
maken. Oh, dat zou wel leuk zijn, een jingletje.
Jingle. We regelen dat. We worden weer gesponsord door Air Up. We zijn ook alle 2 aan het lurken van onze Air Ups. En het bijzondere is dat ik tegenwoordig uit een stalen fles.
Oh, dat was ASMR.
ASMR met Arab. Bon, ik heb dus een stalen fles vast. Laura heeft de plastieke fles. En ik ben wel fan van deze roestvrije stalen van hoge kwaliteit fles. Want er wordt gezegd van ja, het houdt je drankje tot wel 14 uur koud. En dat is ook gewoon zo, want ik heb deze dus meegepakt naar Pukkelpop. Mm-hmm. Maar ik had twee flessen mee. Ik had één fles mee voor op de wei. En ik dacht, deze houdt mijn water koel en dat is ideaal voor straks in de wagen.
Oh, met het wagentje terug naar huis als ze nog koud water hebben.
Exact. Ik dacht, ik ga het testen. We gaan zien wat dat er gebeurt. En ik kom terug bij de wagen en ik denk, ja, toch een beetje dorst. En ik voel dat die fles wel warm aanvoelt. En ik denk,
dat is niet wat er mij beloofd is.
Nee, dat belooft niet veel goed. En ik slurp en ik denk, oh, het is fris water. Lekker. Het is niet ijskoud natuurlijk, maar het is wel fris.
En ja, je hebt het lekker laten bakken in je wagen.
Ja, je hebt toch zo op de stoel, zo in de zon, volle bak op kan schijnen. Ja, ultieme test uiteraard. En want je weet, bij plastieke flesjes, echt in no time is je water warm. Dus ik kan het wel echt aanbevelen van als je veel on the road bent en je hebt water nodig en of je laat dat dan ergens liggen of zo. Ik vind het wel echt een goede fles. Het belooft, het geeft wat het belooft, inderdaad.
Ja, ik heb hem ook. Hij is direct geconfiskeerd door meneer Lucas. Ah. Het leuke aan deze fles vind ik ook de manier om hem open te doen. Hij draait anders open.
Ah, ik zie het. Ja.
Een enorme meerwaarde. Maar ja, het is voor mij een verre droom, want hij zit niet in mijn tas, maar in die van mij.
Hij wou niet de roze Arab.
Nee, en hij is ook echt... Allee, hij is direct bij de secte. De één dag deze en hij zat direct bij onze secte. Het was direct... Ja.
Dus ook, als je dan een pot gebruikt, dan heb je alsnog...
Lekker fris.
Een lekker fris drankje. Voilà.
Goed, heeft Silke met haar ASMR jullie kunnen overtuigen om ook zo'n metalen drinkfles te kopen? Wij hebben 15% korting op alle flessen, dus ook op deze. Die kan je verkrijgen op arab-up.com. En onze promocode DEVOLKSJURY15 is geldig tot en met 31 augustus.
Voilà.
En dan willen we nog kort even iets aanhalen over een van onze vorige sponsors, namelijk Emma Sleep. Er zijn de laatste tijd veel berichten op de sociale media de ronde aan het gaan dat er problemen zijn met leveringen bij Emma Sleep. Dat de klantenservice niet reageert zoals het zou moeten, naar behoren. En de Nederlandse... is het een productie...
Programma
Boos. Die hebben zich daarop gesmeten. Die doen dat altijd heel goed en heel correct. Die hebben wat klachten verzameld, hebben wat mensen aangesproken. Zij hebben een mailadres opgestart samen met Emma Sleep, die zich bewust zijn van de problematiek. Heb jij door een bestelling via onze code of gewoon door een bestelling to court leverproblemen, klachten die je graag wil delen. Ik ga even het mailadres meegeven waar dat jullie deze kunnen naartoe sturen. Emma Sleep belooft ermee bezig te zijn. We vinden het ook altijd heel belangrijk dat de mensen met wie we samenwerken correct handelen. Dus als je klachten hebt, als je vragen hebt, als jij gehoord moet worden, dan kan dat op klanten.oplossingen@emma-sleep.com. Je kan deze info ook terugvinden op de Instagram-pagina van Boos. Alright, ik heb mogen kiezen. Het is eentje die al lang op mijn lijst stond. Omdat er recent weer van alles over in de krant was verschenen. Meestal ben ik dan zo de persoon van, oh my god, wat moeten we die volgende week doen? En gelukkig heeft Silke mij ooit gezegd, ja, of je kunt dat even laten rusten. En dan zijn mensen vergeten waarover het gaat. En dan is dat des te leuker als die eraan komt. Ja. Dus here we go. Hier zat ik al even op te wachten.
Excitement in haar ogen.
Ja, maar dit is weer... Ik bedoel, voor de mensen die al lang luisteren, die kennen mij, dit is mijn tijdsgeest, mijn leefwereld. Alles aan dit vind ik...
Mwah.
Goed. Hier gaan we. Het is donderdagavond, 7 november 1974. We zijn in het hartje van Londen, in de Belgravia-wijk. Kende ik niet.
Ik ken niks van Londen.
Ja, oké, maar je hebt wel al eens van Soho of Westminster, waar het naast ligt. Het ligt dus ten westen van Westminster, daar heb je wel al van gehoord. En we zijn in de Plumbers Arms Pub. Ja, vind ik een topnaam. Als ik ooit een café open, dan wordt het de loodgieter zijn armen. Bestaat trouwens nog steeds. Dus staat nu op mijn lijst. En daar stormt die donderdagavond een vrouw binnen. Haar naam is Veronica en ze zit volledig onder het bloed. Ze is over haar toeren en ze schreeuwt in het midden van de pub: "Help me, help me. I have just escaped from a murderer. He's in my house and he murdered someone." Ja, een jingle zou wel goed zijn eigenlijk. Ik ben aan het nadenken. Ik vind het wel tof. Ik vind het een leuke... Ik vind het een leuk ideetje. Gaan we...
Ik ga eens verder uitzoeken. Nu, die man in die kroeg, echt zo... What the fuck komt hier
wat
binnen?
Wat is dit?
Ze had ook zo haar nachtjapon aan en zo gezet. Ze zat helemaal onder het bloed. Dat is echt een horrorfilm, als het ware, denk ik dan. En ze is dan flauw gevallen. Die mannen denken van, oké, ja, we kunnen alleen maar de politie bellen op dit moment. En bon, ze weten eigenlijk al vrij snel dat het om Victoria gaat en waar dat ze woont. Dus die politie daar naartoe, de woning wordt doorzocht. En ja, daar vinden ze eigenlijk 3 doodsbange kinderen en een lijk. Zullen we eerst even een bioke doen van Victoria?
Bioke doen van Veronica. Ze werd geboren in 1937 als de dochter van majoor Charles Morehouse Duncan en zijn vrouw Thelma. Vind ik altijd jammer dat er dan zo gewoon en zijn vrouw Thelma...
Maar dat is altijd op Wikipedia staat zo helemaal wat dat die man doet of zijn functies. Of, en dan bij die vrouw zo... De naam.
Kijk, het zal hem leren, want hij sterft in een auto-accident. Wanneer? Nee, sorry, dit neem ik terug. Maar hij sterft wel effectief in een auto-ongeval als Veronica nog heel klein is. En haar moeder beslist holder de bolder om naar Zuid-Afrika te verhuizen.
Waarom ook niet?
Vibe. Maar ik zei toch, dit is alles waar ik van droomde.
Ja.
Haar moeder verhuist naar Zuid-Afrika. Daar leert ze een nieuwe vriend kennen, trouwt daarmee en het gezin beslist dus om terug naar Engeland te keren. Haar stiefvader wordt manager in een chic hotel. En Veronica en haar zus Christina leiden een verder normale leven. Ze gaan samen naar een middelbare school. Daar toont Veronica veel interesse in kunst. Ze gaat ook naar de kunstacademie. Ze gaat later aan de slag als model. Ja, dat is dan zo in de jaren 50, 60. Love it, love the vibe. De twee zussen delen later samen een flat in Londen. Ook een vibe, lijkt me ook heel leuk. Maar dan, de zus van Veronica, Christina, die wordt verliefd en die trouwt met een zeer rijke man, namelijk William Shandkid. Fun fact, hij is de halfbroer van Peter Shandkid en dat is de stiefpapa van Lady Di, Diana Spencer. Dus we zitten hier in de adele regionen. En door dat huwelijk van Christina komt Veronica ook een beetje in die gegoede high society Londense kringen terecht. En is ze op een dag op een golfclubfeest. Sorry, I need those invites.
Een wereld waar ik niet in
ben of ben. Wil zijn. Ik wil wel een namiddagje
ja,
dit
ik wil dat
leven.
Wel eens doen. Ja. Ik wil dat wel eens doen.
Dus als er een golfclub luistert en jullie doen een feest, wij zijn daar. In outfit, polo, handschoentjes, hoeden.
Een petje, hoeden, ja.
Inderdaad. Wat je wil. Bon, zij is daar ook, Veronica, op dat feest. En daar valt haar oog op John Bingham. Maar John Bingham kennen we onder een andere naam.
Ja, Lord Lucan.
Dat verzin je toch niet? Lijkt ook zo'n strippersnaam voor mij.
Ik was ook tijdens de voorbereiding van deze aflevering, was ik ook... Ik bedoel, ik zag de data wel, maar telkens als ik daaraan denk ik alsof dat wij in de 19e eeuw bezig waren.
Ja, ik weet het. Daarom...
Maar echt continu dacht ik, we zijn 1800 en zoveel. En zo, iedere keer moest ik denken, nee, we zijn de jaren 70.
Oh, ja,
van de
zijn
vroeger.
Auto's en telefoons.
Ja, inderdaad. De hele tijd. Nu, Richard John Bingham wordt geboren op 18 december 1934 in Londen. Hij wordt vooral bij de naam John genoemd.
In Marylebone, Londen. Sorry. Omdat je zei, ik ken geen enkele wijk in Londen, ga ik nu elke wijk dat hier op mijn voorbereiding staat.
Oké, want ik had dat geschrapt. Ik ga dat niet zeggen.
Marylebone, Londen.
Ik ga je gewoon laten doen, hè? Dat is het beste, denk ik. Hij is de oudste zoon van George Bingham, 6th Earl of Lucan. Een earl is dan een graaf. En zijn vrouw Caitlin Elizabeth Ann Dawson. En over Caitlin weten we ook niet meer wat ze deed in haar leven, buiten het feit dat ze een bloedklonter had in haar longen. waardoor dat ze eigenlijk in een tehuis terechtkwam om daar verzorgd te worden. Hè. En daardoor werd John eigenlijk, kwam die onder de hoede van het kindermeisje van de familie. Nu, het is dan 1939, we weten wat er dan allemaal gebeurt, de Tweede Wereldoorlog. En hij en zijn zus Jane worden eigenlijk ondergebracht naar Wales, hè, in veiligheid daar. Maar dan in 1940 worden zij twee, samen nog met hun jongere broer en zus Sally en Hugh, naar Toronto in Canada overgebracht. En daarna gaan ze verder naar Mount Kisco in New York. En daar, living their best life opnieuw, bij multimiljonair Marcia Brady Tucker. En oh my god.
Als er tussen onze luisteraars een multimiljonair in Upstate New York, laat het ook laten weten.
Ja, zeker.
Zijn we graag
gaan
bij.
Gaan we samen golfen.
Ja, prima.
Dus... kunt u inbeelden, dat is een en al luxe hoe ze daar leven. Maar dan, in 1945, de oorlog is voorbij, dus ze moeten terugkeren naar Engeland. En het contrast kan niet groter zijn. Mensen leven daar nog steeds van rantsoenen, van de bonnetjes die ze daar hebben gekregen. Een van de huizen waar dat ze woonden was helemaal vernield. Het andere huis, daar waren de ramen helemaal stuk geslagen. En bovendien, hun ouders zijn dan nog eens agnost. Oh my god. En ze zijn socialistisch.
Dus
die ouders beslissen, of die hebben gewoon de levensstijl van, wij zijn minimalists. Die leven een heel sober leven, dus dat is een heel contrast eigenlijk met wat John en zijn broers en zussen in New York hebben meegemaakt. Mm-hmm. Nu, life goes on. John gaat naar de bekende school Eton College. Alle premiers van het Verenigd Koninkrijk zijn daar wel naar school geweest. En daar...
Hij heeft zoiets van, ik ben niet meer thuis. Hè. Dat is een boarding school, hè, waar dat je dus ook overnacht. Ik moet hier niet living the minimalistic life. Ik kan hier doen wat ik wil. En hier had ik ergens nog zo wel een beetje sympathie voor.
Voor qua jongens.
Het is echt een qua jongen. Dus hij ontwikkelt eigenlijk een voorliefde voor gokken. En hij krijgt elke week zak geld mee naar de school. Dat hij dan gebruikt om te gokken, waar hij dan ook vaak winsten uithaalt. En dus hij probeert eigenlijk door te gokken zijn zakgeld omhoog te krijgen. Hij houdt een geheime bankrekening bij waar dat hij dan zijn winsten opzet zonder dat zijn ouders het weten. En regelmatig sneakt hij weg van de school om naar paardenracen te gaan kijken. En dan verzamelt hij inkomsten eigenlijk van zijn medestudenten om dan te gokken. En dan deelt hij hun winsten uit. Waarschijnlijk zal hij daar dan een percentje op pakken. Allee, je moet het hem niet uitleggen hoe dat werkt. Eigenlijk. Hij studeert daar af. Zijn moeder vertelt dat zijn academische staat verre van verdienstelijk is.
Ja, dus die puntjes waren niet goed.
Hij was geslaagd voldoende dan toch om af te studeren. En in 1953 begint hij aan zijn dienstplicht. Wel makkelijk zo ouders in de adel, want hij komt dus terecht in het regiment van zijn vader, waar dat hij tweede luitenant wordt. Lijkt me direct aangenaam. Ik denk niet dat je dan veel loopgraven ziet.
Het laagste van de functies die je kunt naast soldaat en zo, denk ik.
Je zit toch wel iets beter dan de rest.
Ja, inderdaad.
Hij is voornamelijk gestationeerd in West-Duitsland. En ook daar vult hij zijn vrije tijd met pokerspelen. Gevoelt het al, dat is zowat zijn forte aan het worden. Na zijn legerdienst gaat hij werken bij Williams Brand Sons and Company. Het is een handelsbank in Londen. En dat is een goed betaalde job met een jaarsalaris van £500. Mij niet bellen. Nee. Klinkt verschrikkelijk. Nee, nu gaat er een slimmerik naar ons sturen hoeveel dat in de huidige maatschappij is, maar klinkt niet superveel of zo.
Nee, maar natuurlijk, hij zit bij een rijke familie, dus er bestaan wel wat trustfondjes, hè.
Oh, ik wil ook een trustfund baby zijn.
Ja, want hij ontmoet dan in 1960 een zekere Stephen Raphael. En dat is een rijke effectmakelaar. Ik heb even opgezocht wat dat is. Dat is iemand die voor zijn beroep gerechtigd is voor anderen te handelen in aandelen en effecten op de effectenbeurs. Het zal wel.
Weet je, het zal wel zijn.
Het zal wel.
Ik heb dat geld niet.
Nee, voilà.
Ik kan niet effecteren.
Nu, is het hem echt wel ja, effecteren?
Is effecteren werk gewoon.
Nu, ook belangrijk is dat Steven een ervaren backgammon-speler was. Ik heb dat nog nooit gespeeld. Ik zou niet weten hoe dat het werkt.
Het is niet Chinees van oorsprong, het spel?
Ja, ik denk het, ja.
Ik heb in China veel mensen dat zien spelen. Ja, bingo, wereldreis, bla bla bla. En ik was daar super geboeid door. En ik wou dat spelen, maar ik begreep het niet.
Ja, nee, ik heb...
Iedereen zegt me dat dat niet moeilijk is, maar ik snapte het niet.
We gaan dat samen eens uitzoeken. Ja. Nu, ze gingen ook, Steven en hij gingen ook samen op vakantie naar de Bahamas. Ze gingen waterskiën, golf. En uiteraard, backgammon en poker hoorden daar ook bij. En John eigenlijk, dat wordt erger en erger. Die gaat steeds meer en meer gokken. Maar hij is daar wel geskild in. Ik bedoel, hij is echt wel een ervaren backgammon-speler. Hij is daar ook goed in. Maar aan de andere kant... Ik bedoel, aan de ene kant is hij daar goed in, maar aan de andere kant verliest hij ook superveel. Dus...
You win some, you lose some.
Maar zo heeft hij bijvoorbeeld... op een gegeven moment £8,000 verloren. En je moet je dus bedenken, £500 was zijn jaarsalaris. Oh. Maar dat is ook, die £8,000 is 2/3 van het geld dat hij jaarlijks kreeg via fondsen. 2/3 van het... maak de rekening voor jezelf.
Ik vraag mij zo echt af, stel dat je echt stinky winky rijk bent, zoals Lord Lucan. Jonneke.
Dat zakgeld.
Wat? Nee, maar... Is dat dan wat je nodig hebt, dat gokken, om toch zo'n thrill te hebben? Want er is geen uitdaging aan geld verdienen, want je hebt het al.
Mm.
Doet iedereen zo'n domme dingen? Want ik denk, ik zou het oppotten en alleen maar leuke dingen doen en ik zou altijd zo maar 10% van mijn geld willen opdoen. Denk ik niet, ja. Want ik weet het niet, want ik heb het niet. Maar is dat zo?
Ik weet het
of
niet.
Zeg je dan zo, ik ben zo rijk, ik moet risico's beginnen pakken om iets te voelen?
Ja, maar hij deed het al vanaf jongs af aan. Dus ja... Ik weet niet, ik denk dat het niet per se iets te maken heeft met het feit dat hij rijk is. Het geeft hem gewoon meer mogelijkheden om die verslaving te voeden.
Ja, ja, het is wel een verslaving. Ja.
Nu, en dan is er nog een andere desastreuze nacht in het casino waar hij maar liefst £10,000 verliest. Dus, maar gelukkig heeft hij een oom. En die zegt, geen zorgen, John. Kijk, ik leen u dat geld hier, zodat jij uw schulden kunt betalen. En hij kan zijn oom dan uiteindelijk 2 jaar later wel gewoon weer terugbetalen. Ja, mede dankzij dat trust fund waarschijnlijk. Dus het begint een beetje een vicieuze cirkel te worden.
Mm-hmm.
John beslist dan ook eigenlijk om zijn job bij de bank te verlaten, nadat hij met het spel Chemin de Fer, zijn kaartspel, denk ik.
Ik ken het niet.
Ik ken het ook niet. Ik ben niet zo van dat soort spelletjes. Hij wint daar £26,000.
Netjes.
En er was een collega en die had promotie gekregen, maar John niet. Dus hij zegt, kijk, hier is mijn ontslagbrief. En hij had daarin gezet, waarom zou ik bij een bank werken als ik op één dag... Eén dag eigenlijk kan verdienen wat ik op een jaar kan verdienen.
£26,000. Daarmee krijgt hij 13 jaar zijn jaarsalaris. What the fuck?
Dus hij zegt bye. En dan gaat hij naar de US. En daar ook weer hetzelfde riddeltje. Hij gaat daar golf spelen. Hij gaat daar met speedboat varen. Hij heeft een Aston Martin waar hij mee rond travelt. Hij gaat er nog Jane, zijn zus, bezoeken. En dan uiteindelijk komt hij terug naar Engeland en beslist hij van, kijk, nu is het toch tijd om een eigen appartementje te zoeken en verlaat hij Hotel Mama.
Ja, en hij settelt zich en zoals we bij Veronica al aanhaalden, in 1963 leren de twee elkaar kennen. Ook wel Life Goals, die zijn verloofd op 14 oktober 1963, wordt gepubliceerd in The Times en The Daily Telegraph.
Maar dat is wel vaker dat ze op regionale pagina's, zo komt te staan wie dat er verloofd is of dan zo'n 60 jaar getrouwd.
Hier in België?
Ja, in de regiopagina's. Maar dit zal niet de regiopagina's geweest zijn, want
nee,
het is adel.
Dit, ja.
Maar dat gebeurt wel vaker, hoor, dat er dan zo de gemeente naar de krant...
Je bent duidelijk van een provincie waar ik niet...
Nee, dat is echt.
Echt?
De regiopagina's, ja.
My god.
Ik weet niet of het nu nog is, maar toen ik voor een bepaalde krant werkte, was dat...
Werd dat nog gedaan?
Ja.
Oké. Interesting. Okay.
Ja, voilà. Maar good for them dat ze in de krant staan.
Fijn voor hen. Na een korte verloving van een maand en een half trouwen ze op 20 november in de Holy Trinity Church in Brompton. Heel grappig, op de Wikipedia-pagina stond, de ceremonie werd bijgewoond door prinses Alice. Zij is gravin van Athlone. Voor de rest weinig andere prominente hoge adel.
Oeh, kleine dis.
De twee trekken het zich niet aan en vertrekken op huwelijksreis. Again, life goals.
Absoluut.
Want als fucking huwelijksreis reizen ze in eerste klasse op de Orient Express.
Amazing.
Dat is zo, sinds kort kun je daar terug mee reizen. Mm-hmm. En ze hebben die gans omgebouwd. En dat kwam online, dat werd zo gepubliceerd, van je kunt terug boeken. En I was that naive girl. En ik was zo, oh my god, leuk, ga ik doen. niet doen. Je hart breekt als je die prijzen ziet.
Ja, uiteraard. Dat verwacht ik. Maar dat is ook iets wat dat... Toen ik dat zag, dacht ik, oh ja, wil ik doen.
Ja, ja, en ik was zo, wil ik doen en dat gaat wel meevallen, dat valt niet mee. En met niet mee bedoel ik echt niet.
Wat, weet je nog wat dat
was? Dat was meer dan 1000 euro per nacht. En dan,
oh, per nacht.
Ja, 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 en dan hadden we nog niet gegeten. En dat zijn ja, twee kleine bedden. Dat is een historische trein.
Ja, ja,
dus
ja.
Dat is,
veel ook, ruimte is er niet.
Je gaat daar ook niet slapen. Nee, nee.
Nee, is, nee. Het, niet is het niet waar dan?
Ja, waarschijnlijk wel, hè, Silke. Anyways, dat was hun huwelijksreis.
Amazing.
Lijkt me fijn. Bij een huwelijk betekent ook een klein huwelijksgeschenkje van de papa. De papa van John geeft klassiek een hele hoop geld om eigenlijk die doorstart te maken in het nieuwe gezin. Bedoeling is dat je met dat geld een huis koopt en een gezin start. En dat is ook wat John doet. Maar het grootste deel van dat huwelijksgeld dat hij krijgt, dat geeft hij uit aan schuldeisers, bij wie hij dus nog een rekening te verheffen had. Maar hij koopt dan gelukkig ook een huis in Belgrave Street in Belgravia, London, dat Veronica mag inrichten naar haar smaak. En dan een kleine domper op de feestvreugde, want 2 maanden na het huwelijk op 21 januari 1964 stierf de papa van John aan een beroerte. Dus daar komt weer een erfenis bij kijken, £250.000. En daarnaast gaan de titels van de vader van John over op Lucan en wordt hij dus officieel graaf van Lucan, baron Lucan van Castlebar, baron Bingham van Malcolm Bingham en baronet Bingham van Castlebar.
Ik had nu echt gehoopt dat je ze allemaal in het Engels ging zeggen.
Nee, sorry. En Veronica wordt enkel gravin van Lucan.
Ja, kijk, classic.
Heel jammer.
Nu, het gezinsgeluk breidt uit, hè, want er komen 3 kinderen. Lady Frances Bingham, zij wordt geboren op 24 oktober 1964. Lord George Bingham, geboren op 21 september 1967. En dan nog Lady Camilla Bingham, geboren op 30 juni 1970. En met dat Frances, hè, hun eerste dochter, geboren wordt... In 1964 denken ze, we kunnen wel wat hulp gebruiken. En in 1965 komt er een nanny bij, Lillian Jenkins, om voor Frances te zorgen. Mm-hmm. Nu, John heeft zoiets van, ik wil Veronica wel leren gokken en golfen spelen en dat soort dingen allemaal, en jagen. En hij heeft daar zelfs op een gegeven moment golflessen gekocht. En Veronica zo, nee...
Not nee, my vibe.
Nee, nee, nee. Dus daar stopt ze ook al snel mee. En nu even een kleine bloemlezing van hoe dat John zijn dag er zoal uitzag.
Ja,
hè?
Hoe ziet je leven eruit als je fucking rijk bent?
Dus het ontbijt is om 9 uur. Koffietje, brieven lezen, de krant lezen.
Kun je je dat voorstellen, brieven lezen?
Ja, nee, ja, dat is maf, hè.
Wanneer is de laatste keer dat jij een brief hebt gelezen? Ik bedoel, zo niet zo de belastingen die aankomen, maar een brief. Iemand die je een brief heeft
niet,
gestuurd.
Dat is van mijn penpal geleden, denk ik, toen ik 10 was.
Zo leuk, dat je zo ochtends al mijn brieven even doornemen.
Ja, ja, nu zal ik fucking mails. Oh. Bon, en dan speelt hij ook nog een beetje piano. Dat is de voormiddag een beetje. Hij gaat dan soms ook nog eens joggen in het park en dan neemt hij zijn dobberman mee.
Leuk.
Geen fan.
Dus ik wil heel graag een hond. En Lucas niet. Maar de enige hond die hij mooi vindt zijn dobbermannen.
Maar ik snap het. Want op zich zijn dat heel mooie honden, maar ik heb er een traumatische ervaring.
Is dat?
Ja,
oh nee.
Ik was acht en ik fietste met mijn papa. Oh. En we komen ergens in een straat terecht en die liep dood. En we willen ons omdraaien. En opeens staat er zo'n dobberman voor ons, voor onze neus. En dan is er ook nog zo'n Jack Russell, die echt al aan mijn sandaal...
Ja, dat zijn de duivels,
Die begon al aan mijn sandaal te sabbelen. En mijn papa, ik weet dat nog, die heeft echt zo zitten aftellen van oké, ik tel nu af en dan gaan we fietsen. Dan gaan we fietsen, totdat we weg zijn. En dan hebben we dat is dan gelukt en dan hebben we de politie gebeld. En dat was gewoon een mens die zijn hek
had laten openstaan.
Oh. Maar ook duidelijk zijn honden niet goed had opgevoed. Want ik heb er alle vertrouwen in als die dieren goed worden opgevoed, dat super toffe beesten zijn, maar... Ja, ik was 8 en dat beest was even groot.
Dat is heel groot ook, hè, dobberman.
Ja, ja, ja. Dus daarmee...
Maar ik heb Lucas ook al uitgelegd dat niet gaat. Hè. Ik bedoel, dat is heel groot. We wonen in een rijhuis in de stad. Dat gaat niet.
Nee.
Je gaat iets kleiners moeten kiezen.
Jack Russ.
Nooit van mijn leven. Die hebben pas... Die zijn allemaal ADHD-actief. actieve springkonijnen. Dat kan ik niet aan.
Duracell-konijnen, ja, voilà.
Echt. Oh, oh.
Dus, maar ja, bon, de John heeft een dobberman, gaat daarmee wandelen. En dan, 's middags, ja, is het natuurlijk tijd voor een spelletje backgammon. Dan terug naar huis. Dan kleedt hij zich om in een chicere outfit. Gaat hij naar, ja, naar een etablissement waar dat er nog meer gegokt kan worden, eigenlijk, als het ware. En soms is Veronica erbij die dan kan toezien hoe haar man al zijn geld verkwist. En hij heeft blijkbaar eens gezegd, terwijl hij nog in de bank werkte, van kijk, ik heb het doel om ooit 2 miljoen pond op mijn bankrekening te hebben staan om auto's te kopen, om jachten te kopen, op dure vakanties te gaan. En om zekerheid te hebben voor mijn toekomst, financiële zekerheid. En nu, hij komt heel erg over als extravert en zo, maar zijn vrienden omschrijven hem wel als een soort van ja, zwijgzame man die ook wel verlegen is. Maar John was blijkbaar vrij groot en hij had dan ook nog eens een ronkende snor. En daarmee kwam hij eigenlijk over als, ja, was hij toch een populaire man, ook omdat hij die dure hobby's had. Mensen wilden wel graag bij hem zijn, omdat hij ja, superleuke dingen deed, hè, en het geld had ook om ze te doen.
Om zo'n dingen te doen, ja.
En ja, dan is er ook nog wel iets interessants wat er in zijn leven gebeurt.
Heel, heel leuk fun factje dat we dan ook als tip vandaag gisteren hebben, allee, voor jullie gisteren, voor ons vandaag, hebben gepost. In 1966 was hij al een keer op auditie gegaan voor een filmrol. En had die rol niet gekregen. Dus toen enkele jaren later een filmproducent hem aansprak van hey, zou je nog eens willen komen casten, want we hebben echt een rol op uw lijf geschreven. Hè? Het hoofdpersonage heeft dezelfde interesses als u, beweegt zich in dure kringen. Wilde jij komen testen voor de rol van James Bond? Hij heeft geweigerd, want hij had zoiets van ja, nee, ik heb het al eens gedaan en dat is niet meegevallen. Maar imagine, die had gewoon de John had James Bond kunnen zijn.
Imagine. Al goed dat Sean is geworden.
Oh, maar ja, ik wil ook even zeggen, en dat is misschien een unpopular opinion, maar dat is voor mij is mijn favoriete Bond.
Ja, maar dat snap ik wel.
Oké.
Dat snap ik wel.
Dat borsthaar.
Drink nog eens van uw Arab. Ik ga ondertussen even verder. Nu, ik heb het al gezegd, hij was een zeer geskilde speler als het op van die gokspellen aankwam. Hij was blijkbaar ook, hij stond in de top 10 van beste backgammon spelers ter wereld. Ter wereld.
Ja, dus dan moet je toch wel je risico's kunnen inschatten of zo. Ja. Heel raar.
En hij krijgt dan ook de bijnaam Lucky Lucan. Hè? Dus omdat hem dan altijd heel veel geluk had in het spel. Maar zo staat er dan te lezen, in reality, he was anything but lucky.
No.
Ja, dat is natuurlijk wel zo, want hij verliest geld bij de vleet. Hij heeft dan ook nog eens een interesse gekregen in volbloedpaarden. Dus ja, dat moet natuurlijk ook opgegokt worden.
Je kunt toch zo echt denken, dan zet je rijk en dan zeggen ze, misschien een dure auto, misschien een jacht. Oeh, wat kan ik nog kopen? Paarden.
Nee, ja, uiteraard. Ik miste dit nog in het verhaal. De paarden.
Er ontbrak nog iets. Ja.
Dus, en uiteindelijk geeft hij ook meer, dat was dan in 1968, begint hij ook meer te betalen om naar zo'n races te gaan van die paarden, dan dat hij daar uiteindelijk iets aan overhoudt. Dus hij verliest geld met naar die paardenrace te gaan. Nu, Veronica ondertussen oblivious. Die dacht, ik denk dat ze ergens wel door had wat er aan de hand was, maar die bleef gewoon lekker shoppen in Londen.
Maar ja, het ding is, als vrouw, je zit in een ondergeschikte positie. Ik geloof dat je in die periode zelfs geen toegang hebt tot bankgegevens. Dus je weet niet
hoeveel
er is en hoe diep je aan het graven bent. En allee, voor hetzelfde geld heeft zij zoiets van, ja, hij heeft misschien nog miljoenen om te spenderen en ze weet het misschien niet. Misschien denkt zij, hij is een put aan het graven, maar die gaat nooit de bodem kunnen bereiken. Allee, ik vermoed dat ze ook wel een beetje blind zal zijn geweest, maar ik vraag me af in hoeverre dat ze zichzelf had kunnen voorbereiden op zo'n verliezen.
Dat snap ik. Ja, oké. Fair point.
Gewoon langs haar kant.
Ja.
Maar in het algemeen gaat het wel ook niet super met Veronica. Want na de geboorte van George en Camilla, haar twee jongste kinderen, krijgt ze te kampen met een postnatale depressie. En dat is dan zo very out of character voor mij. John is daar wel enorm mee bezig. En hij wil ook dat ze geholpen wordt. Dus hij rijdt me daar naar een kliniek waar dat ze zou kunnen opgenomen worden, waar dat ze zou kunnen behandeld worden in 1971. Maar zij zelf weigert. Ze heeft zoiets van, ik heb daar echt geen zin in. Ik wil thuis herstellen. Ik wil thuis in behandeling gaan. En ik zal wel een kuur met antidepressiva nemen. Girl, not gonna help for depression. Allee, toch? Of wel... Oh, sorry, ik dacht dat er antibiotica stond. Ik hoop van harte dat antidepressiva helpen tegen een depressie. Dat hoop ik van harte.
Ja, ik was echt, want ik zag hier antidepressiva staan.
Ik had echt gewoon zo antibiotica. En ik dacht, een kuur met antibiotica gaat toch niet helpen? Oké, maar dat hoop ik dus wel. Dus daar stemt ze mee in. Om beter te worden.
Er komt ook een psychiater langs.
Ja, 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 dus ik denk dat ze wel voor die tijd goed begeleid wordt. En in de zomer van 1972 heeft het gezin zoiets van... Kom, we gaan er even tussenuit. En naar waar gaan rijke mensen van adel op vakantie? Monte Carlo.
Ja, zeker.
Waar moet je anders naartoe? Maar het beviel Veronica niet echt. Ze keert sneller terug naar huis dan de rest van het gezin. Dus ze laat Loeken achter met de oudste kinderen... en vanaf dan is het eigenlijk bergaf. Hè. Mm-hmm. De druk van enerzijds die financiën waar dat een grote tol beginnen eisen, de kosten van John, zijn gokverslaving die ongoing is, haar mentale gezondheid die nog altijd zeer instabiel is, beginnen op dat huwelijk te wegen. Er wordt nog een familiekerst gevierd in 1972, maar de sfeer is enorm gespannen. En na 2 weken na die desastreuze kerst beslist John om de woning, het ouderlijke huis, te verlaten en trekt hij in een eigen woning in Eaton Row.
Ja, en dan een paar maanden later verhuist John opnieuw naar een grotere appartement. Want ja, die man heeft geld uiteraard. Ja. Veronica heeft gezegd van oké, laten we even nog proberen om tot een oplossing te komen. Laten we toch ervoor zorgen dat ons huwelijk werkt. Maar eigenlijk op dat moment heeft John zoiets van, voor mij hoeft het niet meer. Het enige wat ik nu nog wil is voogdij over de kinderen. Mm-hmm. En hij heeft zoiets van, ja, ik moet aantonen dat Veronica, want waarschijnlijk, en dat is vaak nog zo, is dat het voogdij eerder naar de moeder gaat dan naar de vader. Hij heeft zoiets van, kijk, ik moet kunnen aantonen dat Veronica niet in staat is om voor onze kinderen te zorgen. Dus hij begint haar te bespioneren. Mm-hmm. Hij schakelt privédetectives in, die dan moeten achterhalen hoe dat met Veronica gaat. Hij gaat, en dit is wel, ik bedoel, privédetectives is al fucked up, maar dit is nog een graad erger. Want hij gaat ook langs bij dokters, waar hij eigenlijk wil te horen krijgen van, ja, ze is zot, dat wil hij eigenlijk horen. Maar die dokters zeggen eigenlijk allemaal, uw vrouw is geen zotin zoals jij haar wilt afschilderen. Ze is gewoon depressief en ze heeft anxiety. Dus,
okay. En hoe zou het komen, John? Kan jij je gedragen, alsjeblieft?
Dus ja, daar komt hij niet veel mee verder. Maar ondertussen begint John ook verhalen te verspreiden over zijn vrouw tegen zijn vrienden, waarin hij zegt van, kijk, Veronica heeft onze nanny ontslagen. Dat was de nanny die eigenlijk al begonnen was bij hen te werken toen Frances werd geboren. Dus na bijna 10 jaar wordt zij ontslagen door Veronica, zegt John. En vanaf dan komen er verschillende verhalen van nannies eigenlijk, die ja, toch ook aparte verhalen hebben, als het ware. Zo is er de 26-jarige Stefania Savitska. Zij... Veronica zou aan haar hebben gezegd dat John haar met een stok zou hebben geslagen en op een ander moment eigenlijk haar van de trap zou hebben geduwd. En Veronica heeft tegen Stefania gezegd van, kijk, ik vrees voor mijn leven, en dat Stefania niet verbaasd moest zijn als zij op een dag haar zou vermoorden. Nu, Veronica heeft ondertussen ook wel door wat dat John aan het proberen is. Hè, dat hij wil dat ze zot verklaard wordt, als het ware. Als Veronica heeft zoiets van, kijk, ik ga naar een kliniek, ik meld mij daar aan. En daar wordt inderdaad gezegd van, kijk, oké, je hebt nog steeds psychiatrische hulp nodig, maar er is geen teken aan de wand dat jij mentaal niet gezond zou zijn.
Ja, of dat je niet voor je kinderen kunt zorgen.
Exact.
Sorry,
exact.
Dat zijn twee verschillende dingen. Hè?
En dan is er een zitting waarin dat bepaald gaat worden aan wie de kinderen toegewezen zullen worden. En dat is aan Veronica.
Ja, Heel grappig, want in die zaak probeert John natuurlijk er alles aan te doen om aan te tonen dat Veronica niet in staat is om voor die kinderen te zorgen. En hij zal daar zeer veel geld en advocaten hebben tegengesmeten. Maar tijdens die hoorzitting wordt hij stilletjes aan gedwongen door het hof om eigenlijk zijn eigen gedrag te verantwoorden. Mm-hmm. Die mensen hebben zoiets van, sorry, maar je zit hier aan het stalken, je houdt die in toog, je zet hier verhalen. Jij bent het probleem.
Ja.
Dus hij krijgt enkel in het weekend toegang om zijn kinderen te zien. En ja, hij is superveel geld kwijtgeraakt aan die rechtszaken. En hij wordt er alleen maar kwader van. En de dingen die hij dan doet, die gaan nog een stap verder dan privédetectives inhuren. Hè. Hij begint telefoongesprekken af te luisteren en op te nemen. Hij speelt die fragmenten dan af bij vrienden die er naar zouden willen luisteren. Hij vertelt aan de bankmanager, ik vermoed de persoon die ook het geld van Veronica beheert, van ja, zij is degene die al het geld aan het uitgeven is, ik doe niks. John moest Veronica 40 pond per week betalen, onderhoudsgeld, kindergeld, denk ik. Hij vertraagde die betaling, zodat zij in geldnood kwam, zodat ze zelf moest gaan werken. Hij annuleerde...
Nee, zeg maar eerst.
Ja, nee, zeg maar.
Nee, dat zij dat wel moest hebben, dat was een voorwaarde voor die voogdij, mm-hmm. dat er mensen haar kwamen, die childcare...
Ja.
Dus, en hij moest dat betalen, maar ja. Hij deed het niet.
Ja, voedselbestelling die dat wekelijks werd geleverd, idem, hij hield daar vertraging, de melkboer vertraging, betaling inderdaad aan het kinder... aan het kinderboer... Ik zie het nu ook pas staan aan het kinderbureau. Dus door die betalingen tegen te houden, zorgt hij ervoor dat zij er weer inderdaad slecht uitkomt als moeder.
Mm-hmm.
Er passeren een hele hoop kindermeisjes die dan wel niet in dienst zijn. En uiteindelijk in 1974 komt er een nieuwe vaste nanny en dat is Sandra Rivett.
Ik heb nog een kleine fun fact over een van de vorige...
ik heb het niet gehighlight, maar ik zie hem nu ook staan.
Over, hoe heet ze? Elizabeth Murphy. Dus hij vraagt eigenlijk aan haar informatie over zijn ex-vrouw ondertussen. Maar dan zegt hij ook van, kijk, aan zijn privédetectives, ik wil dat jullie Elizabeth de nanny ook gaan schaduwen en informatie over haar te weten komen, want ik moet weten of zij goed voor mijn kinderen zorgt. Maar dan wordt de samenwerking met die privédetectives gemaakt. Want wat blijkt, die mannen, die komen naar hem toe en die zeggen, kijk, we hebben hier wel nog een paar rekeningen die nog steeds niet betaald zijn. Dus bye. Dus die stoppen er ook mee. Dus om maar aan te tonen weer van...
De John is er een soepje van aan het maken.
Exact, exact. Voilà, Sandra Rivett.
Ja, zij is de nanny die in dienst gaat in 1974 en die echt als langdurige nanny eigenlijk weer aan de slag zou gaan bij het gezin. Wie is Sandra? Sandra Eleanor Rivett werd geboren op 16 september 1945. Als jong kind verhuist ze naar Australië op 2-jarige leeftijd, maar ze keren terug naar het Verenigd Koninkrijk in 1955. Wat weten we over Sandra? Het is een populair kind. Had veel vrienden op school. Maakt niet de beste start in haar volwassen leven. Na een mislukte romance laat ze zich opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis waar ze in behandeling gaat voor een depressie. Ze probeert het opnieuw. Ze leert John kennen, een bouwvakker. Ze verloven zich. Krijgt met hem een zoon in 1964 met de naam Stephen. Maar ook die relatie loopt spaak en Sandra is genoodzaakt om terug bij haar ouders te gaan wonen. Heeft zoiets van, ik zie dit allemaal niet meer zitten alleen. Heeft zoiets van, ik ga Stephen als adoptie moeten opgeven. Ik zie het niet zitten om een single mom te zijn. Gelukkig hebben haar ouders zoiets van, kijk, wij gaan u ondersteunen, wij gaan u helpen. En zij adopteren haar zoontje. En uiteindelijk ontmoet ze in 1967 Roger Rivett. Als je zo'n naam hebt, heb je toch chance in het leven. Hè?
Dat zou wel zijn.
Roger Rivett. En met hem trouwt ze in 1967. Dat zijn twee fun facts over mij. 67 en 76. Maar dat zijn de enige twee.
Dat zijn de enige twee.
Ik heb dat niet met 89, maar echt die. De 6 en de 7.
Ik heb dat best allemaal. Dus.
Ah, oké. Okay, dan doe ik het nog goed. Nog sava. Roger Rivet is een matroos bij de Royal Navy. Maar ook dat huwelijk strandt in 1974. En Sandra valt weer op zichzelf en schrijft zich dan uiteindelijk in bij een huishoudelijk bureau in die ene bekende wijk in Londen, de Belgravia-wijk, en wordt enkele weken later aangenomen door John en Veronica om voor de kindjes te zorgen.
Ja. En ondertussen heeft ze ook weer een nieuwe boyfriend, ook een John Hankins. En normaal zou ze met hem afspreken op... Allee, sprak ze altijd met hem af op donderdagavond. Maar donderdagavond, 7 november, ze had hem de dag ervoor al gezien, dus ze zei van ja, oké, ik blijf gewoon thuis. En ze steekt de kinderen in bed en rond 9 uur 's avonds vraagt ze aan Veronica van kijk, ik ga wat thee maken beneden in de dienstenkeuken.
Wilt jij ook een theetje hebben?
Een theetje vlak voor het slapen gaan, prima. Dus ze gaat naar beneden en dat is zo à la, hoe heet dat, die reeks weer Downton Abbey. De keuken van de diensters is in de kelder uiteraard en je hebt boven nog een keuken voor de bewoners.
De chique mensen.
Voor de chique mensen. Dus zij naar beneden en ze komt beneden. En uit het niks wordt zij eigenlijk neergeslagen met een lode pijp. En Sandra is op slag dood. En ze wordt in zo'n postzak gestoken door die dader. En Veronica die heeft daar niks van gemerkt. Die heeft wel zoiets van... Het duurt wel lang om een kop thee te maken.
Sorry, thee, dat duurt 3 minuten. Waar zit ons Sandra?
We zijn natuurlijk in Groot-Brittannië, dus...
Het is wel serious business.
Serious business. Dus Veronica heeft zoiets van, oké, ik ga ook richting de keuken daar om te kijken wat er daar aan de hand is, waar dat ze blijft. En ze roept haar naam vanaf boven aan de trap en wordt dan zelf aangevallen. Mm-hmm. En ze vecht eigenlijk echt voor haar leven op dat moment. En met dat gevecht ontstaat en ze begint te roepen, zegt de aanvaller, shut up. En Veronica herkent onmiddellijk de stem van onze John.
Haar echtgenoot.
Echtgenoot, inderdaad. Nu, ze blijven vechten met elkaar.
Ja, ik dacht dat je niet ging ingaan op het gevecht.
Het zal wel zijn. Ze bijt hem in zijn vingers. En hij gooit haar dan op een gegeven moment met haar gezicht op het tapijt. Maar ze slaagt erin om zich om te draaien en om hem dan in zijn ballen te knijpen. Waardoor hij eigenlijk loslaat, hè, want hij had haar op een gegeven moment ook bij de keel vast. En hij geeft het op en hij vlucht weg. Hij vlucht nog niet weg, maar hij stopt met het gevecht, alleszins. En Veronica heeft iets van... Oké, maar waar is Sandra? Wat heb je met haar gedaan? En volgens haar is het dan John. Hij houdt eerst zijn onschuld vol van... Ja, ik weet eigenlijk van niks.
Maar... Ik kom altijd superagressief uit de kelder gestormd, ongevraagd. Ja.
Maar hij geeft dan uiteindelijk toch toe dat hij haar vermoord heeft. En Veronica, quick thinking meid, maar echt supergoed. Zij zegt
zeer
van,
alert,
kijk, weet je wat? Ik ga je helpen met ontsnappen. Maar blijf gewoon hier een paar dagen in het huis, zodat ik ben gewond, zodat dat kan genezen en dat mensen niks raar gaan denken daarvan. En John is echt meteen akkoord. Hij gaat naar boven, John, gaat nog eens bij zijn kinderen kijken. Het idee alleen
maar ook al. Zo, the fuck, jullie hebben net keert zitten vechten, die hangt waarschijnlijk zelf onder het bloed.
Ja,
en dan
ja.
Zo even die slaapkamer van die kinderen binnengaan.
Ja, echt
heel
waar.
Vies.
En Veronica wil uiteindelijk op haar bed gaan liggen en John zegt, wacht, leg daar eerst een paar handdoeken onder, zodat de lakens niet... onder het bloed komen te
zitten.
En
je zou nu nog denken, John, als jij de was doet, heb je alle recht van spreken, maar ik denk het niet.
Ik denk het niet. Nu, John vraagt haar dan vervolgens van, kijk, heb je pijnstillers? Gaat dan verder naar de badkamer om een natte handdoek te halen om Veronica's gezicht te wassen. Maar die audacity, maar echt zo freaky.
Maar ook, dus even, ik wil gewoon even zeggen, Veronica, meid, you're one of us. Uw brein is iets, dat is fantastisch, want je komt daar niet op, hè, door te zeggen, ik ga meegaan in dit verhaal om jezelf in veiligheid te brengen. Zeer intelligent, zeer slim. Maar hoe... oblivious is die een John. Dat hij ook echt denkt... Uiteraard, ik zit in een superzware vechtscheiding met deze vrouw, maar die gaat mij helpen.
Ja, exact.
En we gaan ons nu samen opfrissen en doen alsof er Of, alsof zij niet net mijn ballen er heeft afgetrokken. Ja, bon.
Nu, hij is dus onderweg naar de badkamer om zo die handdoek te halen. En Veronica beseft dan van... Als hij in de badkamer is, dan kan hij mij niet horen. Hij kan niet weten waar ik ben. Dus die meid rent het fucking huis uit richting de Plumber's Arms.
Ja, en dat is waar Veronica dus toekwam onder het bloed en zegt... Er zit een moordenaar in mijn huis. En dat weet ze goed, want John heeft net de moord op Sandra bekend aan haar. De Plumber's Arms telefoon rinkelt richting politie. En daar neemt Roy Ranson op. Goeie namen allemaal. Hoofdinspecteur Roy en die holt naar de woning waar ze arriveren. Maar wanneer ze daar aankomen, kunnen ze alleen maar de dood vaststellen bij Sandra Rivet, die nog altijd in een postzak zit. Echt degoutant. Aan de voordeur, die de twee agenten zelf hadden ingetrapt om binnen te geraken, was eigenlijk de enige plek waar, waar dat er was binnengeklauterd. Waar dat er braak was. Wat dus waarschijnlijk betekende dat de dader toegang had tot de woning. Ze lopen richting de keldertrap, waar ze een bebloede lode pijp vinden, wat waarschijnlijk het moordwapen zal zijn. Wordt meegenomen voor onderzoek en dan... Breaks my heart. Vinden ze aan de voet van de trap twee kopjes en schoteltjes waar thee had ingezeten. Die Sandra, on the job gewoon, hè.
Zo heftig.
Heel intens. Heel intens. De woning wordt doorzocht, maar de moordenaar is niet meer ter plekke. We weten dat John uiteraard niet meer in het huis woont waar de feiten zich hebben plaatsgevonden. Dus de agenten gaan ook naar die Eaton Row en naar die andere woning op Elizabeth Street, waar hij eigenaar van is. Maar ook die twee woningen zijn leeg. In die laatste woning vinden ze wel van alles terug van John. Interessant. Interessant allegaartje. Op het bed vinden ze een kostuum, een overhemd, een boek over Griekse scheepsmiljonairs. Heel goed, maar ook
heel specifiek.
Ja, wat ik graag nog wil worden, een scheepsmiljonair.
Een Griekse dan ook.
Een Griekse, ja, zeker, zeker. Maar ook de portefeuille van John, zijn autosleutels, geld, rijbewijs, zakdoek, bril, paspoort wordt teruggevonden in zijn blauwe Mercedes-Benz die gewoon buiten stond geparkeerd met een koude motor en lege accu. Dus daar was hij zich niet mee aan het voortverplaatsen.
Nee. Nu, ze komen erachter eigenlijk dat John na de feiten eigenlijk rond 22:30 s'avonds bij de moeder van een vriendinnetje van zijn dochter is gaan aanbellen.
Waanzin.
En dat is Madeline Floorman, die moeder. Nu, Madeline had in eerste instantie zoiets van, ik ga de deur echt niet open doen. Ik ben ook zo. Als ik niemand verwacht, doe ik de deur niet open. Nee, zeker niet als ik zo aan het werk ben of whatever. Dan...
Meent je dat?
Ja.
En neemt jij telefoons op van anoniem?
Nee. Ik denk, als ze me echt nodig hebben, stuur me dan gewoon een bericht of zo. Ja. Ik vind dat, omdat bij mij, ik weet gewoon graag waar het over gaat als ik de telefoon opneem. Ja, het onverwachte vind ik niet leuk.
De geprefereerde manier van handelen is wel, je hebt een gemiste oproep, iemand stuurt een WhatsApp waarover het gaat en vraagt wanneer kan ik u terugbellen. Dat is wel het droomscenario, hè?
Ja,
bij mij ook wel.
Ja. Of stuur gewoon eerst een berichtje van, ik ben deze persoon, kunnen we bellen?
Ja.
Maar zo out of the blue bellen, liever niet.
Nee, er zijn ook wel echt maar 10 mensen.
Maar tegenwoordig, ik denk dat mijn telefoonnummer is ergens gelekt geweest, dus de 9 van de 10 keer is het ook gewoon spam. Dus dat is ook wel een reden waarom ik niet de telefoon opneem. En ik denk, ja, als het echt iets is, dan bellen ze me nog eens terug. Ja. Of...
Wat ik wel superleuk vind, is zo... Mijn nummer wordt ook, omdat ik in Brussel woon, zal dat ook op een Franstalige lijst staan. En ik ben super trots op mijn vlotheid in het Frans. Maar als er een scammer in het Frans belt, dan spreek ik ineens geen woord. En dan ben ik altijd zo, u mag het nog eens proberen in het Nederlands. En dan leggen die zelf af. En dan word ik waarschijnlijk van die lijst geschrapt. Ik denk, denk ik toch. Want ja, die verstaan u niet. Anyways, we waren in Londen.
Is, zoals mij, wil de deur in eerste instantie niet open doen. Maar ja, dan krijgt ze eigenlijk nog eens een telefoontje, een heel hoe zeg je dat? Onafhankelijk.
Onsamenhangend. Wat je aan het doen bent.
Ja, exact dat. Zo'n telefoontje krijgt ze, maar ze legt ook weer meteen, zoals jij, de telefoon neer van what the fuck is dit? De politie komt dat te weten. En ze vinden daar eigenlijk bloedvlekken aan de deur. Mm-hmm. En ze komen erachter dat dat een mix is van bloedgroepen A en B.
Oké.
Okay. Tot daar. Nu, wat ze ook zeker weten, is dat John vervolgens zijn moeder heeft gebeld tussen 10:30 en 11:00 s'avonds. Dus vlak na het bezoek bij Madeline. En hij zegt van, kijk, je moet de kinderen gaan halen in het huis. Want hij zegt van, ja, er is een verschrikkelijke catastrofe gebeurd bij mijn vrouw, haar thuis. Hij zegt van, kijk, ik passeerde daar toevallig met de wagen voorbij en ik zag hoe Veronica aan het vechten was met een man in de kelder.
Dat heb jij voorbijrijdend gezien.
Ja, maar hij is dan ook nog de property ingegaan en heeft dan zijn vrouw schreeuwend aangetroffen. Mm. Nu, rond 12:30 s'nachts belt John weer met zijn moeder. En hij zei van, ja, ik ga later nog wel eens terugbellen. En hij weigerde om met de agent te spreken die bij zijn moeder was op dat moment. Bon, hij zegt van, kijk, ik zal morgen vroeg wel eens met de politie bellen. Maar niemand heeft John op dat moment al gezien. Dit is alleen maar dat de politie te weten is gekomen via. Dus wat doen ze? Ze gaan eigenlijk een beschrijving van hem rondsturen over heel het land eigenlijk. En de kranten en de televisiestations, die krijgen eigenlijk te horen dat John alleen maar gezocht wordt om ondervraagd te worden. Er is dus niemand die zegt van, kijk, hij heeft een moord gepleegd of whatever. Hij wordt gewoon gezocht voor een ondervraging. Dan komen ze erachter dat hij eigenlijk 68 kilometer verder was gereden, naar Oakfield. En daar woonde een bevriend koppel, Susan en Ian Maxwell Scott. En Ian had zelf de politie gebeld om aan te geven dat John bij hem was gearriveerd een aantal uren na de moord. En daar had John eigenlijk de tijd genomen om twee brieven te schrijven naar zijn schoonbroer, Bill Shane Kidd. En heeft ze dan ook op de post gedaan. Nu, er wordt eigenlijk aan Susan ook gevraagd van, oké, maar waarom heb je niet onmiddellijk de politie gebeld toen je wist dat John bij u was? En zegt, ja, ik wist niet wat er aan de hand was. Zij heeft waarschijnlijk het bloed niet gezien. Of,
ja, sorry, we zijn in de jaren 70. Hè? Bedoel, dit is geen newsflash op een gsm-app. She knew.
Inderdaad. En hij vertelt eigenlijk opnieuw hetzelfde verhaal aan Susan. Van, oké, ja, ik passeerde daar. Ik zag Veronica vechten in de kelder met een onbekende man. Ik ben daar binnen gegaan, maar ik ben dan uitgegleden in een plas bloed. Dus hij zal wel vol bloed hebben gehangen. En dit was dan de verklaring.
Ja, of hij heeft zich omgekleed, hè? Dat kan, hè?
Ja, inderdaad. En hij zegt dan ook nog aan Susan dat de aanvaller weggerend is en dat Veronica zeer hysterisch was. En hem beschuldigde, dus John beschuldigde, van een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld om haar te vermoorden. Mm-hmm. Dus er zijn veel sightings en telefoontjes gepleegd die ze wel kunnen achterhalen. En dan de volgende ochtend vinden ze een verlaten wagen, een Ford Corsair, als ik dat goed uitspreek. En dat was eigenlijk de wagen, komen ze erachter, waar John in aan het rijden was. Hij had die eigenlijk gestolen, geleend van een
vriend. Ik vind dat hilarisch. Dus het is een zeer mooie auto en in de kofferbak wordt een stuk lode pijp gevonden. Ja, overeenkomt met de lode pijp. Het is ook een beetje Cluedo eigenlijk.
Oh, maar ik heb er ook aan gedacht, ja.
Het komt overeen met de lode pijp die dat daar in de kelder wordt aangetroffen. Verder nog een volle fles vodka. Gemiste kans, zou ik durven zeggen. En die wagen wordt in New Haven aangetroffen. New Haven, de naam geeft het weg. Dit is aan het water. We zijn heel dicht tegen de kust van Groot-Brittannië. Verklaringen zeggen, ja, die wagen staat hier sinds vannacht, 5:00 ochtends of zo, is die hier gezet. Eigenaar van de wagen is Michael Stoop. En die wordt 's ochtends wakker zonder wagen op zijn stoep. I did that. Maar wel met een brief in zijn brievenbus.
Ja.
En die brief is geschreven door John. En in die brief zegt John nog eens wat er gebeurd is die avond. Dus ik wil gewoon even zeggen, John schrijft een brief naar die eigenaar van die auto. Van, yo, ik heb uw auto geleend, want dit is gebeurd. geen excuses. Niet zo, nee. Lol, sorry dat ik je auto heb gepikt, besmeurd heb met bloed en daar heb achtergelaten. Je neemt dan de moeite om een brief te schrijven en dat doe je dan niet.
Nee.
Heel raar.
Maar hij vraagt wel van, kijk, vertel mijn kinderen dat ik hen graag zie. Hè? Zo,
ja, die will do, want jij stelt mijn vertrouwen toch ook nooit teleur. Ja.
Maar hij zegt ook van, kijk, ik ga in de rechtbank geen kans maken, schrijft hij in die brief. Maar het probleem is dat de speurders niet kunnen achterhalen waar dat die brief is geschreven, mm-hmm. omdat Michael de envelop waar dat de poststempel op zit, postzegelstempel of whatever, andere tijden, al heeft weggesmeten. Mm-hmm. Dus ze kunnen niet meer achterhalen waar dat hij die heeft geschreven. Maar ze weten wel dat hij dus ook nog een brief heeft geschreven aan zijn schoonbroer, mm-hmm. toen hij bij Susan was. En ook daar schrijft hij weer hetzelfde verhaal in. Hè? En dat hij zegt van, ja, Veronica, ga mij de schuld geven. En ik weet dat het er slecht uitziet en dat al het indirect bewijs naar mij wijst. Maar ik heb het niet gedaan. En ook zegt hij nog van, kijk, sommige schuldeisers, ik ga dat in orde brengen. Ik ga nog wat geld opsturen. En andere can get lost for the time being. Dus zo serieus was die man op dat moment. Dus dat zijn de brieven die verstuurd worden en achterhaald worden. En dat zijn eigenlijk de laatste elementen die we van John te horen krijgen.
Ja. Wat de politie nog doet, is die beschrijving van zijn uiterlijk over heel Groot-Brittannië verspreiden. En ze geven het uiteindelijk ook mee aan Interpol, want ik heb het al gezegd, New Haven ligt daar aan het water, de kust richting het vasteland van Europa. Politie gaat ter plekke met speurhonden het dorp en de bossen doorzoeken. Vinden hem niet. Vinden het lijk van een man die jaren eerder vermist was. Die hebben ze dan wel teruggevonden. Maar geen teken van John. Er worden duikers ingezet en er wordt infraroodfotografie gebruikt. Ja, we zijn 1974. Ik bedoel, dat zeer indrukwekkend allemaal. Maar ja, het levert niks op en John is verdwenen.
Is in rook opgegaan. Heel bizar. Nu even verder over het onderzoek, want ze doen uiteraard ook een autopsie, mm-hmm. op het lichaam van Sandra. En daar stellen ze inderdaad vast dat ze vermoord werd vooraleer ze in de zak werd gestoken. En volgens de wetsdokter is de lode pijp die ze gevonden hebben op de crime scene, zou dat wel eens degelijk het moordwapen kunnen zijn. En maar dus om even duidelijkheid te scheppen, ze vinden dus een moordwapen in een lode pijp in de kelder, maar ze vinden dus ook die lode pijp in de auto. Dus dat zijn twee verschillende lode pijpen. Nu,
ik heb niet eens een lode pijp in mijn huis.
Nee.
Bij de hand.
Het is een beetje zoals de staircase murder, wat was ook zo'n rare pook voor in het huis. Zwat, nu, vooraleer, ze gaan toch ook eens haar ex-man Roger ondervragen, maar die blijkt over een heel goed alibi te beschikken. En er worden ook nog andere mannelijke vrienden en vriendjes ondervraagd, maar ook die worden geschrapt als verdachten. En haar ouders zeggen van, kijk, met Lady Lucan, met Veronica, had ze een heel goede band en ook met de kinderen. Dus eigenlijk al die pistes worden allemaal uitgesloten. En met de bekentenis of met het verhaal van Veronica, gaan ze natuurlijk al veel sneller insluiten op John. En uiteraard met de wagen en de brieven die gevonden worden, wil dat niet veel goeds zeggen. Hè? Even kijken. Die lode pijpen worden ook onderzocht. En de lode pijp die op de crime scene is gevonden, onthulde bloedsporen. Wacht even kijken. Dus er zat bloed van de ene lode pijp ook op de andere. Dus die waren contaminated.
Daardoor zijn ze gelinkt aan elkaar. Ja.
En het bloed bleek een mengsel te zijn van bloedgroep A van Veronica en bloedgroep B van Sandra. En op een van de pijpen, dus op die pijp op de crime scene, werden ook haren van... of is het omgekeerd? Dat heb ik nu niet goed opgeschreven. Maar op een van de lode pijpen wordt haar van Veronica gevonden, maar geen van Sandra. En op de pijp... Nee, bon. Dus wetenschappers kunnen niet onomstotelijk bewijzen dat de beide pijpen uit hetzelfde lange stuk zijn gesneden.
Ja.
Maar ze achten dat wel waarschijnlijk. Dus ze vinden gewoon verschillende elementen die de pijpen wel aan elkaar kunnen linken. Dat is eigenlijk alles wat ik daarmee
dat is hoe ik het had opgeschreven. Ik dacht, ik laat ze doen.
Amai, je hebt mij zien struggelen.
Maar ja, ik dacht, jij hebt hier waarschijnlijk een veel betere conclusie dan
ik. Nee, ja, ik heb mijn best gedaan, maar jullie doen ermee wat jullie willen.
Ik zal het even rappen.
Ja,
namelijk,
goed.
Het totale onderzoek concludeert dat John de schuldige is en dat hij waarschijnlijk de moord zal hebben gepleegd. Maar we zitten hier zonder een moordenaar, dus we kunnen niemand effectief veroordelen.
Nee. En uiteraard is zijn familie van John, die is daar uiteraard niet blij mee met die veroordeling. Maar ik wil er ook nog even hebben over het motief, het eventuele motief.
Zeker. Maar ja, maar dan gaan we ervan uit dat hij het gedaan heeft, hè?
Ja, maar ze achten hem schuldig, dus zij moeten een motief hebben.
Ah, zo, oké. Ik dacht dat jij je eigen motief ging geven.
Net dat we dat rambling, ik moet even nog gewoon...
Ja, oké.
Dus... Hij had die rechtszaak verloren voor zijn kinderen en hij had er heel veel geld in geïnvesteerd en dus verloren. Hij had hem ongeveer £20.000 gekost en in 1974 zijn financiële situatie was slecht en dat is nog een understatement. Hij begon ook steeds meer te drinken, hij werd een kettingroker, zijn vrienden begonnen zich wel wat zorgen te maken en als hij dronken was, sprak hij er met vrienden wel eens over om zijn vrouw te vermoorden. Een vriend zegt bijvoorbeeld van kijk, als ik John blijkbaar had gezegd van kijk, als ik mijn vrouw zou vermoorden, dan zou ik niet failliet gaan. Maar ik weet niet de link.
Wat heeft Veronica hiermee te maken? Doe even.
Ik denk dat aangezien ze dan, want ze waren dan nog niet officieel gescheiden, I assume, dat hij dan een deel van de erfenis van haar zou krijgen of zo. En dat zij ook nog wel ergens geld had zitten of zo.
Ja,
dat is mijn veronderstelling. Maar hij zou dan zich van het lichaam ontdoen in de zee. En hij zou ook vertellen hoe hij nooit betrapt zou worden of gevonden zou worden. Dus dat zijn toch wel allemaal elementen die in de realiteit ook een rol spelen. Maar vanaf oktober 1974, dus een kleine maand voordat de feiten plaatsvinden, zien vrienden van kijk, het gaat weer beter met John. Hij gedraagt zich weer beter, hij is terug vrolijk. En ook zijn obsessie om de voogdij over de kinderen te krijgen was ook verminderd. Dus het ging op dat moment weer goed. Maar dus al die dingen spelen wel een rol in het motief.
Ja, het feit dat je dat uitspreekt.
Ja, dat is al meer dan voldoende, hè. Een paar pistes heb ik.
Ik heb als eerste de piste die Veronica zelf aanhaalt. Zij zegt, ik ben ervan overtuigd dat hij uiteraard de moord heeft gepleegd, dat hij daarna de ferry heeft genomen richting Europa en dat hij in het midden van het kanaal van boord zal zijn gesprongen, tussen de draaiende schroeven terecht is gekomen, omdat hij niet teruggevonden wou worden. Veronica sluit fijntjes af met, ik vind die laatste daad van hem erg moedig.
Oh, Veronica.
Zuur.
Maar ja, ze gaan er dus vanuit inderdaad van... Zou hij zelfdoding hebben gepleegd, hè? We zeiden dus al, er worden naar lichamen gezocht. Er worden andere lichamen gevonden tijdens die zoektocht. Maar uiteindelijk stappen ze toch af van die piste, hè. Er is nog een andere interessante piste die aan bod komt. Er is iemand, een vriend van hem, die blijkbaar een dierentuin had, waar tijgers rondliepen. En dit is ook een bekend verhaal natuurlijk, want dit hebben we ook al eerder gehoord. Maar zijn moeder, Espinel heet die man, en zijn moeder Lady Osborne, die zou tegen de politie hebben gezegd, het laatste wat ik heb gehoord, is dat hij aan de tijgers gevoed is geweest in de zoo van mijn zoon. En daar is dus onderzoek naar gedaan, maar ze hebben niks gevonden. En Espinel wordt daar ook over ondervraagd en die zegt, mijn tijgers eten alleen maar het fijnste vlees dat er bestaat. En denken jullie nu echt dat mijn tijgers zo iemand taai als John zouden opeten? Vind ik wel een goed verhaal.
Maar ook, wie heeft hem dan aan die tijgers gevoed?
Ja.
Maar dit soort pistes vind ik heel aannemelijk en leuk.
Voilà.
Voor de rest wordt hij honderden duizenden keren gespot. Ik heb er een paar opgeschreven. Er zijn mensen die hem in Afrika hebben gezien.
Want dat is dan ook nog een piste, hè, dat ze denken dat hij geëmigreerd is,
ja,
naar het
buitenland.
Dat
hij dan daar zou gezien zijn. Ja. Nee, ga maar verder.
Ah ja, oké. Dus er is inderdaad Zuid-Afrika. En er is ook een speurder die 32 jaar nadien zegt van kijk, het is wel mogelijk, het idee leeft nu dat hij inderdaad wel naar het buitenland zou verhuisd zijn. En zo is er Susan, de vriendin die hem had gezien, waar hij dat brieven had geschreven, die zegt ook van kijk, het zou wel eens zomaar kunnen dat de maffia hem geholpen heeft om het land uit te krijgen. Maar dat ze hem dan als een te groot risico beschouwden en hem dan vermoord zouden hebben en om de een of andere reden begraven zouden hebben in Zwitserland.
Maar met al die... Het ding is... we zullen straks wel zeggen wat we denken, maar dat zijn allemaal hele snelle acties die je achter... Allee, dit moet allemaal op de avond van de feiten gebeurd zijn. Dus ik ben ervan overtuigd dat als hij ontsnapt is en weg is gelopen, dan heeft hij dat alleen gedaan.
Ja.
Die heeft dan niet...
Ja, of het moest al lang gepland zijn. Hè? Want hij werd ook vrolijker naarmate de feiten
eraan zaten te komen.
Misschien had hij iets uitgedokterd en wist hij van...
Oké, okay, toch snel een paar vragen voor u. Is John de moordenaar van Sandra?
Ja.
Oké.
Okay. Is hij de moordenaar van Sandra voor u?
Ja.
Oké. Okay.
Maar per ongeluk, hè? Zijn
ja, ja, het was niet... Nee. Hij wou Veronica doden, laten we dat duidelijk zeggen.
Ja. Wat hij dan direct zeer raar vindt, want als het een geplande moord is, waarom... Hoe vaak kom je dan als vrouw in de kelder waar dat de nanny je thee moet... Snap je?
Mm-hmm.
Wat zat hij daar te doen?
Ik denk dat hij gewoon via de kelder wou binnensluipen en dat Sandra er opeens was, onverwacht. Want Sandra was normaal gezien altijd op date met haar boyfriend.
Oké, dus jij denkt wel dat hij bewust Sandra heeft neergeklopt. Niet zo van, toek, en dan zo, shit, het is niet mijn vrouw.
Nee, hij zal waarschijnlijk gedacht hebben van, ah, of Sandra herkend hebben, maar zoiets gehad hebben van, oké, dan gaan er hier twee mensen dood.
Oké, okay, ja.
Maar op het laatste moment wel die beslissing gemaakt.
Ja, oké, okay, ja. Oké. Okay. En dit is wel mijn voorbedachte raden voor u. Hij is niet dronken van een casinoavond, zo van, en nu is het genoeg geweest.
Nee, want hij heeft al die auto eerst moeten gaan halen. Als hij dronken was geweest, had hij gewoon zijn eigen wagen. Allee, dan waren er meerdere stappen geweest, denk ik, omdat hij niet helder kon nadenken. Mm-hmm. Hij had al een heel verhaal klaar over wat er gebeurd zou zijn volgens hem. Hij wist welke brieven hij moest schrijven.
Ik vind die tussenstappen op het einde heel moeilijk. Ja. Zijn moeder twee keer bellen, bij die vrienden langsgaan. Waarom? Waarom laat je je nog zien?
Ja, om een soort van alibi te creëren. Hè? Om aan verschillende mensen uitleg te doen. Je kon geen berichtjes sturen. Mensen namen de telefoon blijkbaar niet op of deden de deur niet open. Van ja, oké, dan moet ik ergens langsgaan en zeggen van wat dat er gebeurd is. Yeah. Zodat jullie in de hoop dat jullie mij geloven.
Oké. Okay. En dan? Is John nog in leven? Of is John levend die avond buiten geraakt?
Kijk, er is superhard gezocht naar hem in de buurt van waar dat die auto stond. Daar is niks gevonden, buiten dan een ander lijk. Dus ik denk dat hij sowieso wel verder geraakt is dan daar. Maar ik zou niet weten hoe hij het land uitkomt zonder zijn paspoort. Maar ja, hij had dan wel weer kennissen binnen de onderwereld, die makkelijk in die tijd een valse identiteitskaart of paspoort konden maken. Dus voor mij zijn de opties er wel. Het zou toen veel makkelijker geweest zijn. Hij doet die snor af en hij is onherkenbaar, volgens mij.
Ja, het ding is, en ik heb er lang over nagedacht en ik weet waarom ik zo overtuigd ben dat hij nog verder is geraakt. En dat is door die stoeme James Bond-casting. In mijn hoofd is dat nu versmolten tot één persoon. En ben ik zo, ja, uiteraard is die ontsnapt.
Die kan dat.
Ja, die kan dat. Dus ik acht hem nu die eigenschappen toe, terwijl dat waarschijnlijk niet zo is. Waarschijnlijk is hij gewoon laf en is er iets stom gebeurd of is hij in het water gevallen of heeft hij toch gekozen voor zelfdoding omdat hij die druk niet aankon. Maar in mijn hoofd heb ik die hun eigenschappen van James Bond en John Bingham gemerged. Ik wou zeggen...
Ja, want hij vertelt dan aan zijn vrienden van ja, en als ze dood is, dan zou dat mij helpen met mijn faillissement. Hè? Dan zou ik niet failliet geraken. Maar ja, door op de vlucht te slaan, krijgt hij natuurlijk, ik bedoel, geen geld. Of als hij beschuldigd wordt aan moord. Dus daar zit de motivatie natuurlijk ook krom, ja, als het ware. Mocht me maar luid op aan het denken, hoor. Maar in mijn hoofd is hij ook gevlucht. Okay. Ik heb niet het idee dat hij uit het leven gestapt is. Maar ja, het is pure speculatie.
Het is pure speculatie. Ga ik je verder.
Ja, dus John zijn verdwijning. Iedereen mesmerized daarover. Maar voor decennia lang. Je zei het al, hij wordt op verschillende plekken, op verschillende momenten gespot in de wereld. Eentje zou zijn geweest vlak na de moord. Maar dat bleek dan om een Britse politicus te gaan, John Stonehouse, die eigenlijk geprobeerd had om zijn eigen dood te faken. Dan is de politie vlak na de moord ook nog naar Frankrijk gereisd, om ook nog een aanwijzing uit te pluizen, maar ook daar was niks van aan. En dan is er ook nog in Colombia een sighting geweest, maar dat bleek dan een Amerikaanse zakenman geweest. In 2003 dacht een detectieve, op pensioen van Scotland Yard, dacht dat hij de man had gespot in Goa, India. En voor mensen die Goa niet kennen, ik heb
Google
daar
het.
Dat is een feest. Plek, mm-hmm. Met veel Goa-muziek en toestanden. Mm-hmm. Maar het bleek dan eigenlijk te gaan om een volkszanger. Dus totaal niet John. Dan is er in 2007... dit is echt...
Deze is mijn favoriet.
Dit is echt heel goed. 2007 zijn we in Nieuw-Zeeland. En daar zijn mensen die zeggen van, wij hebben hem gevonden. Wij hebben
Onze
hem gevonden.
Onze buurman is John.
Ja. En het ging inderdaad om een Brit die in Nieuw-Zeeland in zijn oude auto woonde, samen met een buideldier, een buidelrat, en zijn kat en een geit genaamd Camilla. En de buidelrat heette trouwens Red Fern. Naam van de kat is onbekend, jammer genoeg. Maar hij zegt... Kijk, ze waren ervan overtuigd omdat hij nogal upperclass overkwam. En hij gedroeg zich ook als een beetje alsof hij militair was geweest ooit. En dat is John uiteraard geweest.
Spreek hier over een persoon die in zijn auto woont en die zich elitair gedraagt. Ik ben heel benieuwd naar die combinatie.
Ja,
exact, dat wil ik graag zien.
Maar... De man zelf zegt van ja, ik was gewoon een fotograaf en ik ben gewoon naar Nieuw-Zeeland verhuisd. Toevallig in hetzelfde jaar dat John verdween. Vind ik wel een interessante.
Het ding is, moest ik van de radar moeten verdwijnen, ik zou wel opteren voor een totaal andere levensstijl. Ja. Dus daarin kan ik het wel. Begrijp ik de Goa, begrijp ik de buidelrat. Dan denk
Absoluut.
Ik, out of everything. Be bold. Doe iets anders.
Ja. Maar om dan per se in een oude wagen te moeten leven...
Nee, er zijn grenzen.
Maar ja, kon die man nog aan zijn geld? Snap je? Ik bedoel...
Nee, maar zie maar, dus nu ben ik weer John / James Bond aan het denken. Ja, die is wel goed in dat gokken. Dus ik zie die dan zo met heel weinig geld naar de casino gaan en dan zo ziek veel geld verdienen.
En dan weer alles uitgeven.
Nee, ja. Of leren uit zijn fouten. Hè. Hij heeft nu een tweede kans.
Ja, maar hij leeft dan in zijn wagen.
Maar ja, dus daarom is hij het niet.
Ah ja, oké. Oké, en dan is er nog in 2022 iets geweest, het recente.
Ja, en dat is toen jullie massaal dit artikel naar ons hebben doorgestuurd. Dit is misschien een leuke zaak om ooit te brengen. Hier zijn we dan eindelijk. Want dan komt expert in gezichtsherkenning Hassan Yugel naar voren. En die zegt, John Bingham, ik heb hem gevonden. Hij leeft ondergedoken in Australië. En ik ben daar zeker van, want ik heb een algoritme en dat liegt nooit. De computerwetenschapper maakt gebruik van AI. Het algoritme doet 4000 kruiscontroles op 7 verschillende foto's. 4 van John, die dat we hebben uit het verleden, en 3 van de man in kwestie in Australië. Het resultaat was een overeenkomst. Yugel zegt, dit is geen mening, dit is pure wetenschap. Het is een wiskundig feit. De man in kwestie is ondertussen een boeddhist die in Brisbane woont. Hij is 87 jaar oud en dat is effectief de leeftijd die Lord Lucan zou moeten hebben gehad. En de zoon van Nancy die komt naar voren en die zegt, ik ben al 9 jaar bezig met dit onderzoek. En ik... Sorry?
Van Sandra?
Ja, sorry, wat zei ik?
Nancy. Oh, dat is een andere Nanny, denk ik.
Ah, oké. Okay. Maar het is ja, van Sandra, die zei van... Kijk, ik ben al 9 jaar bezig met dit onderzoek. En het feit dat deze... dit algoritme aantoont dat hij het is... Ja, ik ben er zeker van. Politie moet in actie schieten. Weten we niet of dat gebeurd is. De krant The Mirror heeft wel onderzoek gedaan. Ze hebben een ander bedrijf ingehuurd om dezelfde soortgelijke test te doen met dezelfde foto's. En zij kwamen tot dezelfde conclusie. Mm. Ik wil gewoon weten of de politie ermee bezig is.
Ja. Ik heb daar verder nu niks meer over gevonden.
Nee, want ik heb het zitten googlen en ja... Ik weet wel, 2020, er was iets anders bezig op dat moment. maar ik vind het wel heel interessant en ook heel spannend dat gezichtsherkenning dit kan...
Ja, ja.
Dit kan of niet kan.
Dit wordt opgevolgd.
Hier willen wij updates van.
Zeker, zeker.
Kennen
zeker.
Wij andere boeddhisten in Brisbane die ons iets kunnen laten weten, alstublieft?
Nu nog even wat nasleep over de zaak. In 1975 heeft Veronica nog een exclusief interview gegeven aan de Daily Express. En model...
Staat online heel vermakelijk, gewoon om de tijdsgeest eens te zien.
En model dat ze is, doet ze mee aan een reconstructie van de moord. En ja, poseert ze ook in die foto's.
Ja, die zijn er.
Ik heb ze nog niet gezien, ik ga ze opzoeken.
Zijn ook foto's van de buidelrat, jongens, geen zorgen. Ja,
Nu, triestiger nieuws is dat in 2017 Veronica uit het leven stapt. Ze is dan 80 jaar, omdat ze verkeerdelijk dacht dat ze leed aan de ziekte van Parkinson. Waarom dacht ze dat? Ze dacht dat ze dat had opgelopen door de medicatie die ze van John moest nemen toen ze met haar depressie kampte. Dus ze begon op een gegeven moment te beven, haar rechterhand begon te beven. En ze was ervan overtuigd dat ze dus Parkinson had. Maar de lijkschouwing toonde eigenlijk aan dat haar hersenen normaal functioneerden. Dus ze dacht dus eigenlijk dat de pillen die ze destijds nam...
Dat getriggerd had.
Ja, inderdaad. Ja.
Kunnen we allemaal... Er zijn mensen die heel lang studeren om dit soort dingen te doen... Zelf geen diagnose stellen. Ik ben er zelf ook heel goed in. Ik heb ook altijd hersentumors bij de minste hoofdpijn, maar ga naar de dokter alsjeblieft.
Ja, ja, ja. Nu en dan zijn we nog in 1999 en John wordt officieel doodverklaard. Mm-hmm. Maar het is pas in 2016 dat er ook een akte van vermoedelijk overlijden opgesteld wordt. En zo wordt George, de zoon van John en Veronica, de 8e graaf van Lucan.
Moet je daar zo lang op wachten, zeg.
Oh, wat een zot verhaal.
Je verzint dat niet. Dat verzinde niet.
Het is toch gebeurd.
Is echt gebeurd.
Ja, ik hoop dat we met die boeddhisten eens geraken.
Het ding is, ik zou het wel heel lastig vinden als hij nog leeft.
Waarom?
Hij heeft iemand vermoord en die schroeven, dat sprak mij wel onmiddellijk aan als zo straf of zo.
Ja.
Dood in het water, schroeven. Volgens mij doet dat geen deugd. Ik gun hem zo geen boeddhistisch leven in Australië. Ik gun hem zeker geen leven in Goa.
Classic, zo van... Oh, wat, ik heb iets slecht gedaan. Ik ga mijn leven beteren in een tempel.
Ja, nee, dat wens ik hem niet toe.
Ik hoop dat er nu nog iets uitkomt en dat AI zijn diensten heeft bewezen.
Ik geloof niet in de doodstraf en ik zeg niet dat elke moordenaar moet sterven, maar je moet wel een straf krijgen. En dat is als hij either way ontsnapt is er geen straf geweest. En ik vind wel dat je moet gestraft worden voor je daden.
Tuurlijk, absoluut. Die man heeft zichzelf al zwaar genoeg gestraft.
Dat is allemaal niet waar.
Dus to be continued.
Ja, heel spannend vind ik dit. Ja. En dan vraag ik me af, zijn er zo nog moordenaars die dat we moeten zoeken met AI? Is er een lijstje? Is er een werkgroep? Is er een bijeenkomst?
Wij willen graag meedoen.
Ja, ik vind het heel fascinerend.
Ja, zeker.
Goed, dat was het voor vandaag. My god, de zomervakantie zit er wel op. Beseft jij dat? Besef.
Het doet pijn in mijn hart. Ja. Ik heb een heel leuke zomer gehad.
Ja, ik ook.
Ja.
Hopelijk jullie ook. Zijn jullie klaar voor het nieuwe schooljaar? En nu gaan zo al die hogescholen en universiteiten zo... Ah, we hebben nog september.
Jullie weten wat we bedoelen. Doei.
Bye.